Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Mark, kun jij even uitleggen wat er net gebeurde?
Nee. Nee, dat kan ik. Ja, ik kan het fysiek wel uitleggen, maar wat er mentaal bij mij gebeurde, dat weet ik niet zo goed. Maar ja, wij zitten allemaal op een andere. Ja, jullie zitten wel bij elkaar, want ja, god. Ja, jullie wonen ook samen.
Ja, precies. Dus die anderhalf meter afstand is bij ons geen sprake van.
We hebben niet zo'n groot bed.
Nee,
nee, daarom. Maar ik zit wel gewoon in Eindhoven. Dat betekent dat wij het lokaal opnemen. Dus ik heb hier mijn eigen set. En jullie hebben daar je eigen set. Nou ja, daar krijg je dan verschillende mp3'tjes van, om het zo maar even makkelijk te zeggen. Alleen, wij waren al een minuut of 8 tot 10 bezig.
Ja.
En toen keek ik even naar links, naar mijn apparaatje, en daar gebeurde verdomde weinig.
Oh.
Maar het punt is dus, dat betekent wel dat je nu opnieuw de grap moet maken die je net al hebt gemaakt voor de opening, dat wij weer fake gaan lachen om jouw grapje.
Ja, nee, maar nee, want net was het een spontaan grapje, bedacht ik het me on the spot. En nu is het niet meer leuk. Ik deed zo, ha. Toen zei ik, ruik je de knoflook al?
Hij is wel leuk.
Ja, wat grappig is, omdat we dus niet bij elkaar zitten, is dat heel grappig. En,
ja.
Maar nu niet per se meer zo.
Zullen we dan maar gewoon beginnen?
Ja, nou, Nelleke, wil jij nog iets zeggen?
Ja, ik wilde nog even vertellen wat ik vannacht heb gedroomd.
Oh?
Namelijk dat we hebben het gehad, hè, over Alpha Omega en dat we misschien bang zijn dat de Mol er volgend jaar niet is, los van corona. Dat we dachten dat ze een jaartje zouden skippen. Nou, toen heb ik gedroomd dat Gilles de Koster kwam vertellen dat dat niet waar is. Dat er volgend jaar gewoon een De Mol is, maar dat hij gaat stoppen als presentator.
Oh.
Maar dit is een droom. Het
ja,
is een droom.
Ik was super sad. Het was een nachtmerrie. Was niet waar. Gaan we niet doen.
Nou, laten we dan maar gewoon beginnen. Hallo en welkom bij Trust Nobody, de podcast over de mol met Nelleke Poorthuis.
Met Mark Verstede.
En ook met Willy Sommers. Nee, dat is niet meer. Met Elger van der Wel.
Ik zal even op het knopje drukken.
Hij doet het niet.
Ik heb de Willy Sommers knop helaas laten gaan.
Daar ben ik heel blij mee, want ik heb voor mijn aluhoedjesblokje heb ik een Willy Sommers hint.
En Willy Sommers hint?
Ik heb al helemaal voorbereid hoe ik die hint kon uitleggen zonder het woord Willy Sommers te gebruiken, maar dat hoeft dus helemaal niet.
Ik wilde net gaan zeggen, Willy Sommers is niet meer, maar hij is nog wel, alleen even niet bij ons.
Nee. Heerlijk. Wat een rust.
Mark, wat ik me afvroeg, hoe is het nou om een halve aflevering lang een andere voetbalclub de hele tijd te horen langskomen dan jouw favoriete club?
Hè?
Nou, Sparta.
Jezus.
Die link had jij niet gelekt tijdens het kijken?
Nee, helemaal niet.
En ik wel?
Ja, nou, blijkbaar. Maar ik heb echt het... ik bedoel, we nemen dit op dinsdag. De persconferentie is net geweest. We hebben gehoord dat er geen voetbal is tot 1 september. En ik had dat ook wel een beetje verwacht. En ik hou heel erg van voetbal. Dus ik moet zeggen dat ik het voetbalschuifje in mijn hersenen dicht had gedaan. Omdat het anders elke dag gewoon een klein beetje pijn doet.
Ah. Oh.
Gelukkig is er dan ook de eredivisie van de televisieprogramma's uit België. Namelijk De Mol. En gaan we het daar maar gewoon over hebben.
Zeker. Maar dit was misschien wel de minst leuke aflevering tot nu toe. Of de minst spectaculaire vooral. En dan halen ze alsnog zeg maar een 9,8. Dus dat,
ja,
is
precies.
Dat is wel klasse.
Ik vond het echt weer... het was inderdaad... Het was bijna verrassend dat er geen verrassing in zat. Zoals iemand ons appte, de twist was dat er geen twist was.
Ja,
dat
mooi.
Was wel mooi. Ja. Maar ik heb toch wel weer genoten. Ik vond het wel... ik heb weer een twee keer over een uurtje me vermaakt, hoor.
Zeker. Ja, nee, wel langer denk ik. Bij de terugkijken was er was veel om even zo nog een keer terug. Oh, ik moet eerst even die info verzamelen en dan met al die info op papier goed kijken. Wat zit er in welke koffer en
het gekke is dat ik volgens mij nog nooit zoveel bladzijdes volgeschreven heb als voor deze aflevering. Maar ik heb ook nog nooit zo weinig molpunten uitgedeeld.
Dat is wel een ding. Er is niks. Er is voor je zoektocht naar de mol. Ja, er is iemand weg. Maar verder is het vreselijk.
De minst verdachte van ons alle drie. Dus ja.
Wat wel leuk is natuurlijk voor de finale. Tenminste, dat vinden wij alle drie heel leuk. Dus ja, het verbaast me wel, moet ik zeggen, Nelleke. Ik schrijf normaal gesproken een pagina of 3, 4 dubbele kantjes, zeg maar. Dus dat is dan 6 tot 7 enkele kantjes van zo'n A4-boekje. Nou, jij schrijft normaal al 35 kantjes. En dat gaat nu... hoeveel heb je er wel niet? Oh, er wordt druk gebladerd, zie ik wel.
21 pagina's volgeschreven.
Ik er 7.
Ja, nou, zie je wel weer wie dit al het beste voorbereidt, hè, jongens.
Wat heb je opgeschreven dan over dat begin met die stem? Dat vond ik heel vet uitgelicht met die vase in beeld. Wat heb je daar dan over opgeschreven?
Nou, comedy, aflevering 7, Sparta.
Mooi, poëtisch.
Ja.
Wat prachtig.
Nee, ja, en de hele titel van de aflevering, namelijk verlies je wapen of je eigen leven, maar nooit je schild, want daarmee bescherm je de soldaat naast jou. En daaronder staat schoenen weg, uitroepteken. En vervolgens proef 1. Dus het gaat best rap op
zich. Het lijkt wel veel op wat ik heb opgeschreven. Alleen bij mij staat er nog letterlijk tekst in Grieks over Sparta. Ik heb het iets uitgebreider gedaan dan jij nog.
Ja, maar ik denk dat vergeet ik niet. Ik kijk dit op maandag terug, vaak ook nog delen op dinsdag. Dan zit ik vervolgens 3 uur later achter de microfoon. Dan vergeet ik niet dat er een tekst was in het Grieks over Sparta.
Ja, maar ik vergeet ook niet dat Christian naar huis gaat. Maar schrijf ik toch ook wel
nee,
op?
Nee, heb ik niet opgeschreven. Dat
schrijf ik ook niet op.
Ja, maar dan is het niet af.
Af? Je hoeft het er niet af te maken.
Het is toch een boek?
Ga je dit uitbrengen?
Ja, dat hoop ik niet.
Ik zit erover te denken dat we dit gaan weggeven dit seizoen.
Ach nee, joh.
Is er niemand die dit wil? Wil iemand het hebben? Ja, maar
mijn boekje kan dit jaar echt niet weg. Want ik heb ook allemaal piemels getekend. En voor allerlei
bij mij is het gewoon niet.
Theorieën.
Bij mij is het gewoon onleesbaar. Maar verder is het prima,
mijn
boekje.
Maar dat is dan wel weer een soort mysterie. Dat mensen dan jouw molboekje moeten ontrafelen. Maar goed.
Ik kan gewoon even een willekeurige tekst die je dan krijgt. 2 Burgondiërs kiezen dubbele punt. Dorien kiest zichzelf en Bart. Je wilt als mol natuurlijk eten. Toen zat ik nog op Dorien.
Ik zal heel even voordragen wat gewoon een random zin uit mijn boekje voor nu.
Voorgedragen Christian, uit eigen werk, Mark Versteden,
zeker.
Mensen.
Christian jat ei, kut corona. Alina jat kikkererwten, kut corona. Zo staat mijn boekje gewoon vol.
Maar dat is, je schrijft ook tijdens de PESCO van premier Rutte in Nederland, schrijf jij mee?
Ja, nee, ik schrijf al mijn gedachten op. En inmiddels is corona wel zo hard in mijn hoofd ook aan het bonzen, dat er maar moeilijk uitgaat, merk ik.
Zullen we gewoon dan maar de diepte induiken en de eerste proef gaan bespreken? Ja, eigenlijk een soort dubbele proef, die we denk ik ook wel deels los kunnen bespreken. Maar dan moet ik eerst worden bepaald, wie gaat wat doen? Er zijn 2 boodschappers nodig en 2 kandidaten die goed boodschappen kunnen doen. Nu is er volgens mij op dit moment is niemand goed in boodschappen doen, want dat is er nogal een opgave met 1,5 meter ertussen. Maar in de tijd van deze opname kon het nog gewoon. En was het toch op zich wel, had ik ook wel gezegd, ik kan wel boodschappen doen. Ben ik wel goed in.
Nou,
hoe kun je goed zijn in boodschappen
doen?
Ja,
gewoon even dat je even denkt, ik ga een keer deze chips proberen. Of, ik bedenk nog even dat ik even in de diepvries afbakgrazantjes extra meeneem.
Maar Elger is echt beter in boodschappen doen dan ik. Ik heb er echt een godschuwelijke hekel aan, ook pre-corona.
Nee, hij vindt het leuker, maar hoe kun je goed zijn in corona? Je gaat voor chips,
goed
je
zijn
chips.
In corona?
Hoe kun je goed zijn in corona?
Sorry, hoe kun je goed zijn in boodschappen doen?
Het is echt top of mind, je hebt
ja, dat
gelijk.
Zei ik toch? Ja, we nemen het op dinsdagavond, dus die persconferentie is net afgelopen. Ja. Dus nu zit het helemaal top of mind. Maar nee, hoe kun je nou goed zijn in boodschappen doen? Want je gaat voor chips en drinken en je komt thuis met chips en drinken. En dan ben je er goed.
Ja, maar toch, dan heb je weer een nieuwe smaak gevonden. De mix-up kaas. En dan ga je die weer mee naar huis. En dan kun je dan uitkijken om dat te proberen. Of je denkt, ik ga weer een keer aardappel anders maken. Bestaat de aardappel anders nog? En dan ga je op zoek in de schappen. Waar zou het staan? Staat het bij de sauzen? Of staat het bij de wereldgerechten?
Ik trek
dat
niet.
Dat
is dit is een hele andere podcast, merk ik. Ja. We moeten door.
Maar wat opviel was dat er nog iemand zo gepassioneerd sprak over boodschappen doen. En dat was Alina, want die was zeer helder in wat ze graag wilde.
Ja, dan is de vraag natuurlijk, Waarom? Omdat ze dacht, nou, een boodschapper zijn, dan moet ik waarschijnlijk lopen. Dat gaat even niet, want mijn enkel is stuk. Of is het interessant voor de mol om in die positie te zijn en is ze de mol?
Nou, dat vind ik echt een goede vraag. Hier waren we ongeveer toen ik erachter kwam dat mijn opname niet liep. Maar nee, je wil denk ik als mol, dat is in ieder geval... Of dat dan lukt, dat weet je niet. Want als Alina niet de mol is en ze is zo stellig, dan wordt het misschien heel lastig om jezelf daar nog bij te voegen. Dus je kunt dat op twee manieren bekijken. Maar je wil natuurlijk boodschappen doen, want dan heb je invloed op allebei de opdrachten.
Ja, maar er is wel een dingetje aan de hand bij deze opdracht natuurlijk. Die opdracht met het lopen, die kan 4000 euro opleveren. En als je zorgt dat de schilden niet gepakt worden als mol in die opdracht, weet je eigenlijk wel zeker dat die pijlen, zeker als je nog dat rolletje open zou rollen, dat die pijlen dat die wel die kandidaat gaan raken. En dan heb je dus 4000 euro uit de pot gespeeld. En je weet ook dat die boodschappenkandidaten nooit de volle 3000 euro gaan pakken. Dat waarschijnlijk niet helemaal gaat lukken. Nee, want je moet vaker terug naar binnen en je merkt dat het gaat opvallen. En het worden moeilijkere producten. Dus dat speel je zwaar meer uit de pot dan als je zeg maar gaat zitten en misschien dan nog geraakt wordt. Dat lukt je dan. En dan speel je 2000 euro uit de pot. Maar die andere laten raken is heel moeilijk, want dat is een andere kandidaat. En volgens ook weer bij het boodschappen doen moet je wel iets ophalen. Dus ik denk uiteindelijk dat het... Ja, het is logisch, want je bent bij beide bedragen betrokken. Maar als je gewoon om de streep kijkt, zit ik met... Ja, ik zit op Alina, hoor, maar ik zit me wel te twijfelen erover.
Nou, dat snap ik wel, want Alina haalt en geld op bij het boodschappen doen en ze wordt niet geraakt bij de pijlen.
Ja, dat ook vooral. Ze haalt gewoon best wel veel geld op bij het boodschappen. Ik pak er even bij. Ik
heb 640 het ergens, heb ik het euro. 640 ja. euro.
Ik had het ergens uitgerekend, maar... Dat
ja, ik heb 21 pagina's volgeschreven. Het staat er zeer duidelijk.
En Christian zelfs iets minder. 600 euro. Komt ook omdat bij Christian hij werd gepakt met twee producten, terwijl Alina toen nog een stokbrood van uiteindelijk 2,20 euro naar buiten droeg. Dus daar is het verschil ook al een beetje in. Maar toch, het 26 euro is nog best wel een hoog bedrag voor een mol om op te halen. Maar ja, je bij de eerste boodschap laten pakken is ook wel echt heel lastig, denk ik, als mol. Ja,
ik zat nog te denken, heeft ze daar... Kijk, Christian was het verdachtst, maar goed, die is naar huis. Heeft ze daar dan een aandeel gehad in dat Christian ontdekt werd? Weet je wel, heeft zij bijvoorbeeld tegen Christian gezegd... Oh, de kust is veilig.
Hij loopt niet te jatten, joh!
Ja, zo ja. Precies zo.
Die kleine moeten hebben.
Nee, maar misschien heeft ze wel... Als Christian met zijn rug naar zo'n winkelpersoneel staat... en hij vraagt, is de kust veilig? En zij zegt, ja hoor. En daar staat die manager gewoon. Die denkt, hè, daar steekt de ene een zak feta in zijn broek. Oké. Okay.
Nee, een pizza op zijn buik.
Ja, die heeft hij gewoon naar buiten gesmokkeld.
Ja, dat is waar. Dus, dat is wel knap. Maar werd hij niet gewoon gepakt door de camerabeelden? Want zo vond ik het lijken in de montage.
Ja, daar zat ik nog een beetje over te twijfelen. Want bij het terugkijken leek mij, maar dat is hoe ik het zie, dat iemand hem dat heeft zien doen. Die man in die winkel die sowieso al niet zo opviel omdat hij niet zo'n schortje voor had. Dat die dat heeft gezien en dat ze vervolgens op de camerabeelden gingen kijken of hij het had gedaan. Volgens mij gaat dat ook vaak zo met een winkeldief. Dat je dan even moet terugkijken. Want hey, ja, inderdaad, hij heeft gejat. Nu gaan we hem pakken. Maar goed, dat werd best wel strak gemonteerd. Dus hoe dat nou precies is gegaan, weet ik ook niet. Ik weet ook niet of er in zo'n winkel constant iemand naar de camerabeelden kijkt.
Ja.
Maar goed, ik vond het zo ook echt wel grappig dat Christian nog even peentjes zat te zweten. Ja. Voordat ze die manager erbij riepen die er wel van wist.
Wat natuurlijk interessant is aan deze opdracht is hoe ze hem ook hebben benaderd. Ze zijn eerst los van elkaar gegaan. Alina deed echt slim door dingen in het mandje stoppen. Even een rustig plekje op te zoeken, het weg te stoppen. Ze begonnen met lage producten, wat logisch is, want die zijn makkelijker. En dan kom je eerder ook aan de keer 2 en kun je een beetje wennen aan überhaupt dat idee van spelen. Daarna word je natuurlijk iets overmoediger. Het was zo erg een soort kandidatenverloop. En uiteindelijk is het natuurlijk, als je over nadenkt, crazy dat het Alina gelukt is om een compleet stokbrood weg te
stoppen.
Maar dat had ook nog gelukt is ook, weet je.
Ja, ja.
Het is niet zo dat ze hele wijde kleding aan had ook. Nee. Dus het is dat het gelukt is en dat ze het zo goed heeft gedaan blijkbaar. Hij is zo niet des mols.
Het is wel opvallend dat ze deze keer, ze heeft heel vaak jurken aan zonder zakken. Lange jurken. Zoals niet zo heel lang zoals bij het touwtje springen. Maar in ieder geval jurken zonder zakken. En dan had ze helemaal niks gekund.
Ja, maar nou ja, dus, ja. Ik riep dus naar mijn televisie. Oh, wat super slim dat ze een jurk aan heeft. En toen bleek die jurk zakken te hebben.
Ja, ja, ze had volgens mij een zwart broekje aan met een shirt erin of zo. Met zakken. Dus, maar ze hadden in ieder geval allebei iets aan waar wat in kon. Misschien was dat ook wel gewoon de opdracht, hè? dat ze krijgen kledingadvies natuurlijk. Van, oh, ik bedoel, Jolien had ook ineens een sportoutfit aan. En slippers, want dat moest. Van de productie. Dus het kan ook zijn dat ze hebben gezegd, trek iets aan met zakken, punt.
Ja. Met wijde zakken, want dan moeten dingen in.
Ja, bijvoorbeeld. Nee. Maar goed.
Wat ik trouwens wel opvallend van Alina weer, is dat ze al vrij snel een aansteker bij de kassa pakte in het begin. Heel erg gevaarlijke locatie, terwijl hij was ook maar 30 euro waard.
Ja.
Ja, hij is makkelijk weg te moffelen, maar hoe, ja, zeg maar fysiek, maar qua plek is echt onhandig. Dan kun je beter in een hoekje met een stokbrood staan te klooien. Stokbrood van 120 euro trouwens.
Ja, maar
ik vond
weet
duur.
Je wat het hele probleem is? We kunnen wel altijd zeggen wat er fout had kunnen gaan, maar er ging niks fout bij haar.
Nee.
Zo irritant.
Nou, het enige wat er fout ging bij deze opdracht is dat ik hoop dat als we Grieken ook naar deze aflevering kijken, dat die winkel zijn beveiliging inmiddels op orde heeft. Want als echt alleen de manager ervan af wist en de winkelbedienden allemaal niet, dan denk
was
ik dat
wel
er wel eens
makkelijk.
Veel gejat kan gaan worden.
Ja, maar sowieso even hoor. Maar als een ei al, wat was het, 50 euro of zo kost, dan zou ik ook gaan jatten.
Ja,
ja.
Nee, maar
er zijn toch geen prijzen meer, jongens.
Nee, maar in Griekenland is wel een beetje inflatie door financiële problemen geweest. Maar een ei is daar niet 50 euro.
Pizza margarita 110 euro.
Ja, en een zakje chips kost ook geen 60 euro.
Nou, ik ken plekken toch.
Oh, dit is echt hilarisch. Hier zijn ook allerlei memes van. Die gaan al overal rond. Dat je dan inderdaad dat shot ziet dat Christian in de auto zit bij Gilles en hem een zakje chips geeft. En dan staat er in de ondertitel zo, zakje chips 60 euro. En dan zet iemand op Twitter erbij, zaterdagavond bij Kinepolis.
Dat gaat niet door dit jaar. Helaas.
Ja.
Ik hoop dan wel dat cheese onion is. Maar dat even terzijde voor de patrons. Inside grapje.
Oh, haha.
Leuk. Inside grap voor de patrons. Gezellig. Ja. In ieder geval, nog iets opvallends te zeggen verder?
Ik ben het helemaal met jou eens. Ze speelden het zoals ik het ook zou spelen.
Ja.
Dus ik heb weinig op aan te merken.
En ik denk, of ze nou de mol is of niet, dat hele gedoe met die enkel wel echt was. En dat je niet, als dat geacteerd was toen met die triathlon, of wat was het, de pentathlon, dat het dan dat je dan nu nog met een brace rond gaat lopen. Dat,
nee.
Om dan misschien bij deze opdracht niet bij de boodschappers terecht te komen, dat is wel een erg vergevorderd spel. Maar ik vermoed dat ze gewoon echt een tik, een verzwikte enkel heeft.
Of gewoon graag boodschappen doet. Kan natuurlijk ook.
Dat sowieso.
Het levert in ieder geval 1240 euro op. Had 3000 kunnen zijn, want het boodschappenlijstje was, als je het optelt, precies 1000 euro. Ik zat heel moeilijk te rekenen. Toen dacht ik, eigenlijk is het best wel een logisch lijstje. Het was uiteindelijk 1000 euro. Nou, keer 3, als je alles had, dat is dan 3000 euro. Dan is het toch heel een meerderheid niet opgehaald, maar toch een flink bedrag weer erbij in de pot. Dus een beetje.
Ik vind 600 midden. Euro echt best wel substantiële bedragen, hoor.
Om als mol op te halen.
Ja,
ja,
zeker.
Ja, nee, zeker. Dat is zeker waar. Bij de andere opdracht was 4000 euro te verdienen, maar daar moest je wel voor afzien. En dat heeft uiteindelijk vooral Jolien gedaan, want die heeft 1,5 kilometer minstens op blote voeten gelopen. Wat deed Bart daar? Gewoon Jolien laten lopen.
Ja, want Bart die had van het kajak een hondje om
dat
zijn
was,
voet.
Dat was dag 1. Dit was dag 15.
Ja, maar Bart
na
heeft...
Na 2 weken is toch je wondje op je voetje
nee,
wel een
maar
keer...
Maar Bart heeft poezelige voetjes. Dat is een hele gevoelige man.
Ja, dat weten we. Maar dat betekent niet dat je niet gewoon als echte man kan zeggen, ik ga wel op mijn blote voeten.
Dat zei hij zelf ook, want hij had wel een imago hoog te houden.
Ja, precies. Nou,
dat is mislukt wel, hoor.
Daar hebben we niks van gemerkt.
Nee, dat is wel mislukt. Maar hij doet dat natuurlijk wel slim. Want ik vermoed dat hij op Jolien zit als mol. En dan ga je die toch even een beetje testen. Zo zag ik het. Zo keek ik ernaar in mijn Jolien-tunneltje.
Ik denk dat hij op Alina zit. En ik heb ook daarvoor allerlei aanwijzingen gezien in deze aflevering.
Ja,
dus
ik heb ook wel... Moeten we straks denken even over. Want ik heb ook allemaal dingen gezien wie op wie zit. Het is wel interessant wat er aan het gebeuren is.
Ja, wat natuurlijk het eerste interessante moment is, is dat ze bij die boodschap komen. En dat Jolien wel redelijk aanstalten maakt om te gaan spieken wat erin staat. Maar dat Bart daar op dat moment er nog echt korte metten mee maakt. En echt gewoon doortastend zegt, nou, hij is verzegeld, dus we zullen maar afblijven, hè? En vervolgens wegloopt. Dus dat... En we weten uiteindelijk, het zou een mollenstreek zijn om hem open te maken. Omdat je daarmee de kans op geraakt worden en dus geld verliezen vergroot, verdubbelt. Dus later in de proef is hij ook degene die weer voorstelt om hem dan toch maar open te maken. Is dat dan
Nee, ik snap dat heel goed.
Ja?
Ja,
leg het uit.
Nou, als je aan het... Stel, je bent helemaal aan het begin en er zit een nadeel in voor jou. Dan heb je een groot probleem. Terwijl als je aan het eind zit en je moet nog 2 kilometer met een Griek op je rug. Je weet niet wat ze daar kunnen verzinnen voor gekkigheid. Jolien zei dat
volgens mij ook. Van straks verdubbelen ze de afstand. Maar dat weet je. Je bent al bijna in het centrum van Sparta. Ze gaan niet zomaar die afstand verdubbelen.
Nee. Maar je kunt wel extra dingen moeten sjouwen. Nog langer op blote voeten moeten. En Bart heeft gewoon bedacht. Tenminste, zo had ik het geïnterpreteerd en opgeschreven. Als we het nou gewoon... Ik wil weten wat hierin zit. Want misschien zijn het wel pasvragen of een vrijstelling. Hè? Dat roept hij ook nog tijdens het rennen.
Ja, hij begint ook over pasvragen. Ja,
hij denkt, nou, maar dan doen we dat aan het eind. Want stel het is negatief, dan is het 1 kilometer negatief. En in ieder geval niet 17.
Ja, maar ik vind het dan weer opvallend. Als Jolien de Mol zou zijn, dat ze een beetje tegenstrupt in eerste instantie. En zegt... Ja, maar wat er nou een nadeel in zit, zat ook gewoon... Maar je kunt zeggen, oh ja, lijkt me een goed idee, laat het toch maar openmaken. Maar ze strubbelde echt wel tegen. En toen Bart wel doorzette, toen heeft ze het laten gaan. Maar als mol ga je toch mee als Bart dan zegt, nou, laat hem openmaken. Want dan heb je dat nadeel dat het 40 pijlen worden.
Ja.
En ook een dingetje, misschien ga ik er nu te snel doorheen... en dan moeten we nog maar even terugspoelen weer. Maar het feit dat je echt helemaal stuk bent... en echt zegt, het gaat echt niet meer, het gaat echt niet meer... je hoort er gewoon super hoog hijgen.
En ze zit een beetje eigenlijk in paniek. Bijna een soort paniekaanval tijdens het rennen.
Waarom zou je als mol dan nog doorlopen?
Ja, nee, dat vraag ik me ook af. En hetzelfde als dat ik het irritant vind dat Alina geld ophaalt... denk ik hier dat Jolien ook ding als de mol is dingen heeft gedaan...
Is het dan toch Bart, mensen?
Nee. Nee. Kan niet.
Nee?
Toch?
Nou, bij deze aflevering begon ik wel degelijk te twijfelen.
Ja, ik begin elke aflevering te twijfelen... om dan elke keer weer op de conclusie te komen dat dit niet is. Maar ik weet
omdat
het niet.
Omdat hij die kofferopdracht, ik weet het, dat zit straks pas... dat speelt hij ook perfect als hij de mol zou zijn.
Ja. Ach, jongens.
Daarover zometeen natuurlijk veel
toch
meer.
Toch Bart zijn... Wat vinden jullie van zijn tactiek? Zijn fuck Alina tactiek?
Ja, wat ik daar dus interessant aan vind, hoe ik hem interpreteer is, hij zit op Alina als mol. En denkt, die gaat toch moeilijk doen. We gaan gewoon full on Christian beschermen. Dan hebben we in ieder geval 2000 euro in de pot.
Ik heb dat zo geïnterpreteerd. Christian's 1,40 meter. Die is net zo groot als dat schild.
Dat lukt
en die
wel.
Kun je dan. Dat gaat misschien wel lukken.
Ja, ik denk dat het een combi is hoor, van die twee. Dat het is, oké, dat gaat lukken. Dus daar gaan we voor. En Alina...
Wat achteraf niet zo bleek te zijn.
Nee. En Alina, dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Want dan moeten we 2 mensen beschermen. En ze is ook nog eens de mol. Dus ze gaat waarschijnlijk haar best doen om geraakt te worden.
Dat is vooral de manier waarop die de fuck Alina zei. Dat ik dacht, dat zeg je niet zeg je alleen als je denkt dat ze de mol
en
is.
En wat ik me ineens bedenk. Dat onderrondje tussen Jolien en Bart in die doos...
Ja, daar moeten we straks even over hebben.
Ja, daar gaan er bij mij nu ook allemaal lampjes branden,
dat
jongens.
Gaan we zo meteen doen. Okay. Laten we ding,
gaan
ding
te
voor
snel,
ding.
We gaan te snel.
We moeten nog iets zeggen over het tillen van de vaatjes met water.
Ja, was heel dom om mijn water uit te laten lopen, heb ik via de hotline vernomen.
Want er gaat zuurstof in dan.
Nee, want dan gaat het klotsen. Iemand stuurde ons, mijn vriend zit in het leger en die zei... dat moet je niet doen, want er gaat klotsen, wordt het zwaarder van. Dus
ik geloof het meteen als iemand het leeg zit. Ik sjouw niet zo vaak vaten water, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik weet niet hoe jij daarmee zit, Mark.
Nee, helemaal nooit eigenlijk.
Sherry kennetje op de camping vroeger, maar daar was het ook wel.
Eigenlijk hebben ze het toch ook gewoon goed gedaan. Ze hebben het blootvoets is gelukt, het sjouwen is gelukt. Ja. Ze waren op tijd bij de schilders.
6 kilometer rennen is ook
hele
gelukt.
Hele stuk hard gelopen. Ja. Ik dacht eerst, lopen in België is dus wat wij rennen noemen.
En stappen is wandelen.
Ja, dus ik was in het begin een beetje in de war. Dat ik dacht, hè, wat is nou precies de uitdaging? Maar toen ze de pas erin hielden, dacht ik, ze moeten hardlopen.
Wat ik wel interessant vind nog, is dat ze op een gegeven moment, voordat ze moesten rennen, al rennend aankwamen. Ze zijn op een gegeven moment al naar die tonnen gaan versnellen. Wat ook, als we de klok mogen geloven, nodig was, hoor. Maar dan nog, zou een van de twee dat geïnitieerd hebben?
Dat vond ik super irritant dat we dat niet hebben gezien.
Ja.
Want dat wil je zien. Je wil zien dat iemand zegt... Zij hebben geen klok. Dus je wil zien dat of Bart of Jolien zegt...
Zullen we maar...
we moeten nu gaan rennen. Want dan weet je dat het misschien niet gehaald wordt aan het einde.
Ja.
Zou het weer zo nipt zijn? Of is dit weer gewoon leuke montage?
Ja, bij deze denk ik wel echt... Dit is gewoon een klokje voor de montage.
Ja, het komt elke keer zo mooi uit. Of zo mooi net niet, zoals bij die trappen...
En dat is ook het hele ding wat ik bij deze beide opdrachten eigenlijk een beetje had. je wil dat ze op tijd binnenkomen, dat je dit hele gedoe krijgt. Of nou met een zonneschild is, dat wil je. Dus je wil niet dat ze te laat komen, dat ze gewoon beschoten worden. Dat is niet leuk, want je wil die boodschap overbrengen. Maar ook andersom, bij dat boodschappen doen. Je wil ook niet dat de moord verpest en bij de allereerste boodschap al gepakt wordt. Want dan heb je geen leuke aflevering meer. Dus dat vind ik een beetje het fenomenatief van deze twee opdrachten. Ze zijn allebei, moet je eigenlijk tot een bepaald stadium komen. En wil je dat de moord ook niet zo goed verpest, want dan heb je geen opdracht meer over op tv.
Ja, productietechnisch is het interessant dus, en dat als ze een beetje slagen.
En dat vind ik wel gevaarlijk, want wat is dan... Dan zit je op die grens van wat kun je brieven aan de mol en wil je mol niet brieven om het zo goed mogelijk te saboteren?
Mag goed ik punt. Iets, een controversieel puntje voor de Follow the Money?
Oh jee.
Want als je bij beide opdrachten geld uit de pot kan spelen, dan vond ik ook dat je bij beide opdrachten geld in de pot kunt spelen.
Zeker.
Dus van die 2000 euro die Jolien en Bart hebben verdiend, gaat in mijn follow the money theorie wel degelijk ook geld naar Alina.
Ja, logisch.
Die niet geraakt is.
Logisch.
Maar ja, ik denk dat heel veel mensen daar... ik sprak daar namelijk al wat mensen over. Die zeiden, ja, maar zij heeft daar niks voor hoeven doen. Alleen stilzitten. Ja, klopt. Maar ze had ook niet stil kunnen zitten.
Ja. Nou, zat ze zelfs nog een tijdje best wel gewoon open en bloot. Wat gebeurt er? Maar ja, nee, ze is gewoon niet geraakt, punt.
Het punt is wel, ik vond de reactie van Alina heel erg kandidaterig hier. Toen ze aankwamen en te horen kregen, pak die helmen, weet je dat? Christian gaat daar vroeger aan waarom, in plaats van als er zo hard wordt geroepen, doe je het gewoon. En Alina volgens wel daarna, toen ze ook weer gingen zitten van... Wat moeten we doen? Vertel ons wat we moeten doen. En dat kwam zo... Ik weet niet, dat was zo'n soort normale reactie voor een kandidaat. Om te denken, ja, wat nu? Wat gaat er gebeuren?
Maar als jij de mol bent, ga je daar dan zitten met... Ja, weet ik. Dit heb ik al gehoord in de briefing.
Nee, maar hij was niet geacteerd of zo, weet je. Je kan ook, je hebt het gevaar dat het dan geacteerd wordt. En dat was hier niet het geval. En wat natuurlijk heel slim was, ook kandidaattechnisch, dat ze daarachter de hele groep ging zitten, waardoor ze zelf heel goed kon beschermen. Ze stond wel op. Toen Christian beschoten wordt, stond zij op. Dat was het enige dat ik dacht,
toen hadden ze nog maar twee pijlen.
Is dit nou je kans om nog even snel op te staan en laten afgeschoten te worden? Was dat je idee? Maar ik vond het wel lastig, want Alina is in deze opdracht gewoon niet zo verdacht. Maar Jolien ook niet.
Nee, want ik weet we weten natuurlijk niet wat er besproken is. Maar best wel dicht bij dat tafeltje, zo leek het in ieder geval. Het kan vertekenen in scherpte diepte op televisie hoor. Was een muur. En ik heb altijd geleerd bij paintballen, bij laserschieten. Als je alvast met je rug tegen de muur gaat staan, dan kun je ze je van die kant alvast niet raken.
Ja, dat is een goed punt. Dus dan is het een kwestie van schilderen ervoor en klaar.
Dat zou je zeggen, maar ze bleven redelijk open staan.
Je kan ook van die stoelen en tafels heel snel een soort half fortje bouwen waar je onder gaat zitten.
Ja, nee, en ik bedoel
met
niet
twee schilderen
maar
erbij.
Ik denk dus dat Christian, het was een hele hoge staantafel. Als je hem achter die staantafel zet, dan zijn er al vier pilaren die hem in principe kunnen beschermen. Als je daar dan één schild voor houdt, ja, dan ben je echt al een heel end.
Ja. Ja, er was ook niet zo heel veel tijd voor tactische besprekingen hierin. Hè?
Nee,
dus dat was
dat
wel
is
een
wel
beetje...
Ze hadden ook die toeristen van 2 minuten eerder nog kunnen inzetten als levensschild op zich.
Ja, jullie hebben ook wel gelijk. Maar ik moest daaraan denken.
In ieder geval, er wordt met het niet afschieten van Alina 2000 euro verdiend. Er was ook al 1240 euro verdiend door de boodschappers. Dan komen we toch op een nette pot. 22.235 euro en 0 cent. Nou, kun je wat zakjes chips verkopen volgens mij.
Bij
de Kinepolis
valt het toch tegen.
Vervolgens sluiten we de dag af en gaan we naar een nieuwe dag. Ze zijn inmiddels naar Calavrita gereden. Het klinkt mij als een heel lekker gerecht. Wow, lekker Calavrita.
Ging je nou weer over dat Griekse eten?
Ja, sorry, maar dat klinkt wel als Grieks eten. Calavrita.
We hebben eigenlijk nog helemaal geen Grieks gegeten tijdens al deze afleveringen.
Zeker wel. We hebben,
ik wel hoor.
We hebben volgens mij, of was dat nog tijdens het Nederlands doen, hebben we een keer gyros laten komen.
Nee, dat is echt alweer heel lang geleden.
Dat was denk ik inderdaad nog... Dat was op een zondag voor de gewone Tour Snowbody in Nederland.
Gaan we dat binnenkort een keer doen?
Moet je doen, gyros. Ik bestel best wel af en toe gyros. Echt lekker.
Ja, ik ben vegetariër, maar ook de Griekse keuken heeft voor vegetariërs ook wel
lekker. Kan net zeggen.
Tzatziki.
Dolma's en...
We moeten denk ik even hebben over dat wat geen proef was, maar wel het hoogtepunt van deze aflevering.
Nou, het was wel proeven.
Dat ook.
Ik heb het in mijn boekje Het Lookoverhoor genoemd.
Het Lookoverhoor. Nou, er moest inderdaad...
Lookoverhoor.
Ja?
Niet Lookoverhoor.
Lach?
Die is naar huis.
Nee, ze moesten tiropitas eten. Ja. Klopt dat? Tiropitas, ja.
Dat staat ook in mijn boekje.
Tiropitas.
En de vraag is natuurlijk hierbij, wat we niet goed hebben gezien... Wie pakt welke, als in waar lag degene?
Ja.
Heeft degene die recht voor zijn neus gepakt bij Jolien? Het enige wat we hebben gezien is dat Bart degene pakte die gewoon bij hem aan zijn kant lag.
Ja, en we weten ook niet hoe is dat daar terechtgekomen. Is dat productie geweest die dat heeft neergezet? Hoe zijn die kandidaten daar gaan zitten? Was dat een vooropgezette selectie? Ik weet bijvoorbeeld van Jury met het Zwarte Pieten van vorig jaar... dat toen werd verteld wie waar moest gaan zitten. Dus dat de productie daar invloed heeft gehad op hoe dat spel gespeeld werd. Ja, dat kan hier natuurlijk ook. Kom je bij de vraag, wil je als mol het overhoor doen?
Ja.
Ja?
Ja.
Ja, dan kan jou in ieder geval niks gevraagd worden.
Precies.
Oh, ja, daar had ik nog niet eens aan gedacht. Slim.
Tuurlijk wil je als mol het overhoor doen. En je kan een beetje kutten. Heerlijk.
Ik vond het ook wel echt molvragen die Jolien stelde. Namelijk een soort van, goh... Wie verdenkt, of ja, hoe lang zit je al op de mol? Zit je op de goede mol? En niet, wie verdenk jij? Of waarom heb je dit of dit gedaan? Ze legde niet het vuur aan de schenen bij die anderen.
Het ging zo ver van de kern af dat ik echt dacht dat ze ging vragen... Wat is je lievelingsdier? Hoeveel zwemdiploma's heb je? Ik dacht echt dat ze daar aan dat soort dingen zou gaan beginnen.
Ja, er zijn wel een paar opvallende uitspraken ook. Ik weet niet of jullie ook wat geasseerd hebben of opgeschreven hebben... waar je denkt, nou, dit waren opvallende interacties die we even moeten bespreken.
Ik heb al die vragen ongeveer letterlijk 3 pagina's vol over opgeschreven. Dus ik heb
dan kom je wel aan 21 pagina's. Ja.
Ik vond zelf, zal ik als eerste even gaan... de tête-à-tête, zoals ze zo mooi heet, aan het einde... bij Lina en Jolien, het einde van die tête-à-tête. Heel opvallend, want daar zat een ondertoon in van... niet eens wie van de twee de mol is... maar wel dat de een van de ander... dat ze elkaar verdenken. Dus eentje speelt het, de ander niet. Jij kunt goed liegen, jij ook. En hoe Lina dan ook op een gegeven moment het afbreekt... door te zeggen, en je stinkt... vond ik zo'n rare interactie. Dat was duidelijk... ze vinden elkaar heel aardig en heel gezellig in het programma. Wat logisch, dat zie je ook... Maar ze verdenken elkaar ook extreem. En in mijn tunnel is het logisch dat dan een van de twee dan ook daadwerkelijk de mol is. Dat vond ik echt een mol- en kandidaat bespreking. Het punt is dat hij echt nog allebei de kanten ook wel op kan wat dat betreft.
Zeker.
Ja.
Nee, ja, ik vond het sowieso allereerst kudo's voor weer met heel weinig middelen. Namelijk een teentje knoflook en een doos. Deze opdracht in elkaar zetten, vind ik heel grappig. Er is dan wel geen geld mee te verdienen. Ik weet niet hoe jullie tegenover dit soort proeven überhaupt staan. Ik vind dit altijd wel, als er 1 of 2 in een seizoen zijn, vind ik dit best wel een leuke afwisseling ook.
Ik vond het een soort, het was een leuk intermezzo. Maar het helpt je niet in het spel of zo. Maar het is wel, het laat wat meer zien van de dynamiek tussen de kandidaten. En je kunt het dus lekker, zoals wij nu, op nerden met wat werd daar nou precies gezegd.
En hier kun je iets mee. Want het afgelopen Nederlands seizoen, met alle respect voor hoe prachtig het was en hoe we ons helemaal gek hebben zitten maken. Maar de opdracht met de waaiers in het park, waar eigenlijk ook niet echt iets te verdienen was, behalve de naam van de mol op een waaier. Hoe lang hebben wij niet naar lopende mensen in het park gekeken en uiteindelijk nog de helft van de dingen die we wilden zien niet gezien? Het heeft echt meer dan 10 minuten geduurd. Terwijl dit was 5 minuten, gesprekjes, bam, bam, bam. Lekker interactief en door. Ja, hier heb je als kijker 1000 keer meer aan. En het duurt niet zo lang.
En het is interessanter omdat er interactie tussen kandidaten is. En dus niet iemand alleen op zoek in een park die van alles kan doen. Want er is niemand bij. Ja, de 23 dansende Chinezen en een cameraman.
Nee, natuurlijk. Maar de rest staat hier ook gewoon toe te kijken.
Ja, precies. Ja, en waar ik het dus net al even over had... onder onsje tussen Jolien en Bart. Dat kwam dus, valt nu bij mij het kwartje hoor, door wat jij net zei, Elgar. Ik kreeg daar dus het idee dat zij allebei op dezelfde mol zitten, Alina, en dat ze dat ook een soort van elkaar weten en dat Jolien inderdaad nog twijfelt en dat Bart hier dus zegt, denk goed na, jij weet het ook. Je moet gewoon die finale test goed maken.
Ik heb wel een soort ook 2 best wel concrete dingen kunnen opschrijven over verdenkingen, denk ik, op basis hiervan. Eerst is aan de verdenking van Jolien. Ze zegt in de teststaan dat ze 2 mensen verdenkt. Straks maar even over hebben, want eentje is uiteindelijk Christian en ze blijft erin. Dus dat is raar.
Je zat een voorstelling.
Oh ja.
Ja, zo raar, zo raar is dat toch niet.
Fuck ja. Zo werkt het.
Stel, zij is niet de mol, dan heeft ze nu wel een probleem. Voor okay, de
hier ga ik even af, hè, mensen. Hier ga ik even af. Nee, prima. Ik kan eruit knippen, maar zo ben ik niet. Deze fout van mij laat ik gewoon even
maar
gaan.
Maar dat je dit stukje al voor de tweede keer doet, dat zit er dan niet in.
Ik lul hier snel overheen.
Laten we nu niet dat doen alsof we nooit fouten maken.
Nee, ja, precies. Nee. Dus ja. Ieder mens maakt wel eens fouten. En doen we wel eens overnieuw, maar dit is gewoon een fout. Die mag ook iedereen weten.
Overnieuw zegt, daar krijgen we ook heel veel klachten over.
Prima. Maar in ieder geval, zij verdenkt volgens mij overnieuw. Alina en Christian aan de manier van tevoren, maar vooral het vragen naar het haar als ze naar buiten zijn gekomen uit het gymnasium.
Ja.
Dat zijn vragen die je als ze als mol heeft bedacht, vind ik het geniaal. Want het zijn vragen die je alleen maar ontstaan omdat je dat werk in je hoofd hun verdenkt. Je ziet dat haar denkt, hey, dat valt me op. Als je ze niet verdenkt, was je niet opgevallen.
Dat ben ik het dus niet mee eens. Want jij bent als mol, heb je onder die habijt gezeten.
Precies.
En heb je daarna dus op je haar moeten letten.
Jij weet dat dat iets is van, oké, hoe ging ik erin?
Daar moet je dus op letten.
Maar zij heeft er niet onder gezeten natuurlijk, als zij de mol was.
Nee, maar
Gilles
zij
heeft
weet
eronder gezeten.
Nee, maar zij weet echt wel dat zij misschien. Stel, Gilles zat daar en die deed gewoon in die kamer die kap af. En die zegt zo, nou, dat is vervelend, hè. En die moet daarna zijn haar goed doen. Snap je? Dus ik ben niet helemaal met. Ik snap
maar
de
het is wel,
maar
het is wel iets, denk ik, dat als jij als kandidaat vervolgens terugkomt weer bij elkaar. Net als in Nederland na het lezen gamen, dat je toch wel even om je heen kijkt. Wie heeft het meest gezweet? Wie is er het drukst? Wie heeft ze haar in de war zitten? Ja. En ze vraagt het niet aan Bart. Tenminste, hebben we niet gezien.
Nee. Er is nog iets anders wat ik denk te hebben achterhaald. En dat is op wie Christian zat.
Ja, en daar heb ik nog iets anders over. Maar vertel maar.
Op wie denken jullie dat Christian eruit is gegaan?
Christian eruit, nu eruit is gegaan.
Ja, op wie die zat? Wie die verdacht?
Oh, dat weet ik niet.
Ik denk dus dat hij Jolien verdenkt.
En waarom denk je dat?
Hij zegt op een gegeven moment over, heb je informatie achtergehouden? Zegt hij, wat is beter voor mij en niet voor Jolien? Wat is beter voor de groepspot en niet voor Jolien?
Alsof Jolien de mol is.
Ja,
ja.
Dat hij zegt hij daar toch gewoon, of niet?
Dan Jolien door die uitspraak buiten de groep, dus is ze de mol.
Ja.
Ja, dat zijn verdachte uitspraken. Maar weet je wat, er is iets raars aan de hand met wat Christian allemaal zegt deze aflevering. Met op wie die zit en zo. Wil je daar dat ik daar nu al iets over zeg?
Ja, als we toch bezig zijn.
Toch bezig.
Ja, we zitten er nu middenin.
Kijk, Christian zegt in zijn gesprekje met Jolien, dacht ik, oh kijk, nu hebben we de bevestiging. Hij zegt dat hij nog niet zo lang op de mol zit, dat hij daar van mening is veranderd. Dus wij dachten, oh, dan heeft hij dus inderdaad dat rode scherm gehad bij de vuurwerkeliminatie. En toen is hij daarna van mol gewisseld. Maar ik heb Café de Mol gekeken. Ja, ik had tijd. En ik kreeg berichtjes dat er een goede analyse in zat van de kofferopdracht. Dat klopte ook. Maar daar zat ook een interview met Christian in. En daar pakt de presentator Shield, die pakt terug naar die opmerking die hij in aflevering 1 maakte. Namelijk dat hij gezien heeft dat er één iemand in de groep was die hem anders behandelde en hem dus al een keer gezien had. Omdat hij natuurlijk altijd weet, mensen reageren natuurlijk altijd een beetje raar als ze hem voor het eerst zien, omdat hij kleiner is.
Ja.
En hij had toen gezien dat iemand, zoals dat ze mooi zeggen in België, effectief anders reageerde. En toen vroeg Gilles dus, heb je daar nog wat aan gehad? En toen kwam hij met het verhaal, ja, zeker heb ik daar wat aan gehad. Het heeft ervoor gezorgd dat ik vanaf aflevering 1 80% van de vragen op mijn mol heb gezet. Het hele spel door. Dus dat komt totaal niet overeen met wat hij hier in die doos aan Jolien lijkt wijs te maken of te vertellen. En onze analyse dat hij een rood scherm heeft gehad. Tenzij iedereen al goed zat, ook bij de vuurwerkeliminatie. En het helemaal niet ging om wisselen van mol, maar gewoon de meeste vragen goed.
Zou kunnen. Ja, ik weet dat het een dooddoener is die ik nu naar jullie toe ga gooien, maar dat gaan we wel echt pas over 2 weken zeker weten.
Ja, en ze zijn nooit zo heel erg scheutig, vind ik, bij de mol met achteraf wanneer kwam iemand op het spoor van de mol, zeg maar, van iedereen. Soms hoor je het nog wel van de winnaar. Weet je, vorig jaar hebben we het wel gehoord wat er dan precies voor een actie was. Waardoor, ik ga even niks spoileren, maar waardoor de winnaar dacht, hé, dat is opvallend. En toen En we weten van oudere seizoenen soms ook wel wat van die dingen. Maar ik vind dat altijd wat minder duidelijk dan in Nederland. Maar dat vond ik dus heel opvallend. Want ik dacht, het klopt helemaal. In mijn hoofd klopt het helemaal. Nou, die biecht of in die doos. Dat Christian daar vertelt dat hij gewisseld is van Mol. Ik denk, ja, zie, had hij toch dat rode scherm. Denk je dat we dat nog te zien gaan krijgen? Wie dat nou was?
Zeker. Ja, dat moet Ze moeten die reunieaflevering vullen met dingen. Mm. Er wordt niet met geknuffeld tussen kandidaten. Dus nee. Denk ik dat we dat soort informatie toch echt wel te horen krijgen. Ik ben echt...
Sowieso gaan we dat wel zien. Want zij zijn daar zo niet zo moeilijk in ook. Omdat, wat maakt het uit? Maakt het nog iets uit, omdat je iets kan redeneren. Maar wat maakt het aan het einde uit?
Niks meer. Ja. Waren er nog meer look-overhoorpunten die we echt moeten aanstippen?
Ja, nee, er was één ding wat ik heb dit keer bij de eerste keer al meegeschreven, omdat ik niet zoveel tijd heb deze week. En toen had ik opgeschreven, Christian is zeker de mol niet. Want die was daar zo oprecht in, ik ben niet de mol. Maar ja, dat bleek
ik
achteraf
ook. Ik vond het
ook
zo schattig dat Jolien hem iets vroeg. En ja, je hoeft niet te antwoorden. En dan vraagt hij, moet ik dat echt zeggen, Jolien? Ja. En hij gaat het gewoon zeggen. Natuurlijk, je hoeft het niet te zeggen.
Jolien zei daar overigens nog iets. Namelijk, ik stel hier de vragen. Daar kom ik zo nog wel even op terug. Ook in de berichten die zijn binnengekomen.
Zullen we door naar de tweede echte proef van deze aflevering?
Zeker.
Een proef met een gigantisch geldbedrag te verdienen.
5.000 euro.
Ik zei vorige week, weet je nog, vorige week zei, er kan nog in twee afleveringen 20.000 euro bijkomen. Eerste opdracht was totaal 7.000 euro. Dit 12.000 euro had verdiend kunnen worden, hè?
Ja.
Nee, ja, ga maar nu, euro. Nee, nu ga je niet mijn ding onderuit halen, Mark Versteden.
Oh, oké.
Okay. Het is wel gewoon een feit wat Elge hier over tafel...
Nee, er was in principe 5.000 euro te winnen. Dat klopt. Maar dan moeten er 4 mensen met een koffer naar buiten lopen die allemaal individueel een koffer mogen kiezen. Dus in principe was er ook niet echt 5.000 euro.
Nee, er schijnt een mol mee te doen aan dit programma.
Ja, en...
Jongens, als er 2 mensen voor een vrijstelling hadden gepakt, was ook gewoon het geld binnengekomen.
Ja, maar wel maar dus van 2 koffers. Toch?
Nee, precies.
Dat is niet
5.000 euro.
Oh,
dan geldt alleen bijvoorbeeld 2.000 en 1.500. Dat was het meest optimistische scenario. Dan had dat gekocht. Dat blijft dan gelden. Ja, maar precies. Die koffers die niet gepakt zijn, gelden nooit. Dus het is het zijn 2 koffers of 4 die gelden. Maar 3 was niks.
Dus 5.000 euro stond er mooi bij, zeg maar, in het scherm. Maar dat was echt een utopie. De maximale score die hier gehaald kon worden was 3.500. En dat is echt inderdaad in het meest gunstige scenario. Want met 3 geldkoffers naar buiten, dat hebben we gezien, dat is 0 euro. Met 2 koffers naar buiten is dat het gunstigste scenario. Met alle 4 naar buiten, dat gaat niet gebeuren, want er is een mol.
Ja, maar ik vond het wel echt heel schattig dat Christian nog heel even dacht dat het wel ging gebeuren. Die stelden het gewoon nog wel even voor. Van, ja, maar jongens, als we toch allemaal geldkoffers hebben, dan gaan we toch gewoon allemaal met geld naar buiten. Ze hebben toch klaar? Dan zag je ook iedereen echt zo kijken. Ach, Christian.
Oh, naïef.
Ja. Maar even, hij is nu 16 dagen met Bart op reis.
Ja.
Even hoor, Bart heeft het in aflevering 1 gezegd. En we hebben het allemaal hebben besproken. We doen het niet voor artiestpunten.
Nee, we doen het ook voor artiestpunten.
We doen het voor artiestpunten. Dat. Met die artiestpunten. Hij zei iets over artiestpunten. Zo van, we gaan...
Ja. We doen het ook voor niks. Als
nog
voor niks,
nog eerder. Hij zei zelfs in zijn voorstelvideo dat de pot hem gestolen kon worden. Nee,
ja,
dus
ja. Dat snap ik als advocaat. Hè. Maar dat... Anyway. Deze opdracht. Ik heb van alles opgeschreven. Maar er zit zoveel laag in dat ik even niet weet hoe we deze moeten bespreken.
Ik ga mijn microfoon neerleggen. Want ik ben op een gegeven moment gestopt met schrijven. Omdat ik dacht... Hier kan letterlijk iedereen weer gemold hebben, eigenlijk behalve Christian.
Ja, weet je wat namelijk het punt is in deze opdracht? Het is niet helemaal hetzelfde, maar als mol en als kandidaat heb je een vergelijkbaar doel.
Ja,
want als
precies.
kandidaat wil je dat er 1 vrijstelling wordt gepakt en dat jij dat bent. En als mol wil je dat er 1 vrijstelling wordt gepakt, maar dat hoef jij niet te zijn. Want dan is er geen geld. Dus dat maakt het analyseren van wat er precies gebeurt weer... Alles is weer multi-uitlegbaar. Want je kan weer zeggen, ja, dat kan je doen als mol. Maar dat kan je ook doen als kandidaat.
Ja en nee, want je weet wel dat als laatste een koffer kunnen pakken... weten wat er allemaal in zit, dan een heel interessante positie is.
Ja, maar Alina had als derde ook alle informatie die ze nodig had... om een weloverwogen keuze te maken.
Ja, zeker.
Want zij wist bijvoorbeeld, Alina wist... Jolien heeft de vrijstelling gezien, als Alina de mol is... Hè, en ze weet dat we gaan er maar gewoon even vanuit dat de mol natuurlijk weet in welke koffer wat zit. Dat lijkt me niet dat meer dan logisch.
Ja.
Dan weet zij, Jolien heeft de vrijstelling gezien en heeft daarover gelogen. En degene voor haar, die hebben geld gepakt. Dus zij kan gerust geld pakken, want ze weet dat Jolien gaat als laatste echt wel die vrijstelling pakken.
Ja.
En Jolien had namelijk ook alle informatie als laatste. Dat vertelt ze ook heel rustig aan de camera. Want die had kunnen deduceren dat Bart niet de vrijstelling heeft gezien, want hij heeft hem niet goed omschreven. Ze heeft kunnen deduceren dat er 2000 euro zat in de koffer die Christian had gepakt. Nou, ze weet dat de gele koffer weg is, dat daar geld in zit. Want er zat alle vrijstelling in de grijze. Dus die heeft ook alle informatie. Dus
Het punt is qua informatie. Uiteindelijk had Bart de beste informatiepositie. En hij heeft best wel veel gedeeld uiteindelijk. Doordat hij op een gegeven moment ook zijn eigen koffer nog deelde. Maar hij wist ook dat Christian 2000 euro had. Hij heeft dat allemaal op een gegeven moment op tafel gegooid. Wel van, je moet hem dan maar geloven. Maar op zich heeft hij het vrij oprecht gedaan. Dan was het best wel geloofwaardiger dan mensen die gewoon zeggen wat er in die koffer zit. En hij wist ook nog wel dat er ook iemand anders moet liegen. Omdat als je op gaat tellen met die 2 keer 1000 euro van de rest,
ja, kom je niet
uit. Dus er moest iemand, er moet een koffer van 1500 zijn in het spel. Dus ja, je wist dat iemand die had of niet had, maar dat er dus iemand liegt.
En hier zit weer voor mij bewijs dat hij Alina verdenkt. Want hij weet, één van die twee meiden zegt dat er 1000 euro in haar koffer zit. En dat klopt niet. Dat kan niet kloppen, want dan klopt de rekensom niet. En hij vertrouwt Jolien, want hij pakt de gele koffer omdat hij echt denkt dat daar een vrijstelling in zit.
Ja.
Dus dan heeft hij dus Jolien vertrouwd en dan denkt hij dat Alina liegt als mol.
Ja, of
ja, maar daar gaat het wel mis ook.
Ja,
ja, dus, ja, dat is dus het lastige, want daar, ja.
Ja. Oh. Ja, of ik vind ook dat hij, want ik zei dat toen straks al, dat Bart dit heel slim gespeeld heeft door eerst te liegen en vervolgens met de waarheid te komen, waardoor je eigenlijk al helemaal niet meer weet wat nou de waarheid is. Waardoor hij ook best als eerst kon, omdat mensen misschien wel dachten, misschien heeft hij wel degelijk de vrijstelling en loopt hij 2 keer te liegen. Dus eigenlijk was iedereen hier aan het mollen, maar ik vond dat hij het wel echt slim speelde door extra verwarring te zaaien.
Ja, aan de andere kant, hij deelde wel heel veel informatie die heel interessant was met iedereen. Hij had ook allemaal voor zichzelf kunnen. Hij had echt een hele goede uitgangspositie. Hij wist dat Christian 2000 euro had en dat een van de anderen ook loog. Had hij ook allemaal voor zich kunnen houden. En opvallend vind ik dan ook dat het feit dat een van de anderen loog, dat hij dat wist, dat hij dat niet heeft gedeeld. Dat hij de rest heeft gedeeld, maar niet eens door gaan vragen vervolgens op Jolien en Laïna hadden jullie wel 1000 euro. Dus daar zit inderdaad iets, een verdenkingsding in, wat hem ook weer gewoon heel erg kandidaterig maakt.
Nee, dat is dat klopt. En wat ik hem ook als kandidaat toeschrijf, is dat zodra de opdracht is afgelopen en die is mislukt, dat hij eigenlijk meteen het analytisch vermogen heeft om te zeggen, tuurlijk was dat een blokje. Ik heb die dingen toch gewoon gezien. Hij analyseert meteen waar het bij hem in zijn leugen fout is gegaan. En dat zou je denk ik, als mol zou je niet zo snel je eigen fouten gaan analyseren.
Nee, dat denk ik ook niet. En wat me ook opviel was dat eigenlijk op Christian na had iedereen een logische redenatie bij het pakken van de koffer. Bij de keuze voor de koffer. Want Bart die mag als eerste. En die gelooft dus, ik doe even alsof ze allemaal kandidaat zijn. Maar hij zegt, ik geloof wat Jolien zegt. Dus ik denk dat er in geel een vrijstelling zit. Dan pak ik hem maar. Want als de rest dan geld pakt, heb ik een vrijstelling. En als er nog iemand een vrijstelling pakt, ja, dan hebben we gelijke kansen. Dan is het niemand een vrijstelling. Nou, dat vind ik als kandidaat best een verklaarbare tactiek. Maar Christian, die pakt vervolgens die 2000 euro... met een redenatie waar ik echt geen touw aan vast kon knopen. Klopt er gewoon echt geen zak van. Maar ja, hij is naar huis, dus maakt eigenlijk ook helemaal geen fuck meer uit. En Alina, die staat daar en die zegt, ja, ik geloof ook dat er een vrijstelling in geel zit. Maar ja, die heeft Bart al. Dus ik denk dat er een vrijstelling in blauw zit en die pak ik dan ook maar, want dan doe ik de vrijstelling van Bart teniet. Ja. Wat daar wel een beetje raar aan is waarom zou Bart de gele pakken met een vrijstelling als hij heeft gelogen over zijn eigen koffer? Want zij pakt dus de koffer van Bart omdat ze denkt dat Bart liegt.
Ja.
Maar goed.
Het is lastig. Wat bij Alina natuurlijk wel erg opviel, is de uitspraak dat ze het niet uitmaakte dat ze als derde of vierde wilde. Ze wilde na de boys. En je zei het net al, het maakt in die positie niet meer uit. Als je weet, in die van Jolien zit inderdaad een vrijstelling. Dus als ik nu een andere pak, pak zij die met die vrijstelling, doet ze sowieso. Ze gaat niet wisselen als kandidaat. Dus dan is het goed. Dus kan ik gewoon een andere pakken. Terwijl het risico is, als je de mol bent en je pakt dan de vrijstelling weg, dan moeten jullie anders gaan kiezen. Mm-hmm. En dat is lastig. En als je de mol bent, dan weet je wat iedereen heeft gepakt. En dan weet je ook, als je als vierde komt, dan weet je wat iedereen heeft gepakt. En weet je dus ook als mol wat je moet pakken. Dus Alina maakt het niet uit of ze als derde of als vierde ging. Want allebei kun je mollen. Ze wilde naar de boys. Ze heeft het letterlijk gezegd. Ja, ik wil de positie waarin ik kan mollen. Heeft ze eigenlijk gezegd.
Ja, dat is vrij vertaald. Maar
nee, ik snap hoe jij dat zo in je brein zo hebt bekokstoofd.
En ik vond het, wat ik ook heel erg kandidaats vond, was dat Bart daar staat met zijn gele koffertje, Christian naar buiten ziet lopen en meteen denkt, dude, heb je de 2000 euro gepakt? Waarom zou je dat doen? Dat vond ik ook heel erg kandidatenreactie, want dat is als kandidaat inderdaad ook echt een gekke actie, omdat je iedereen ging daar voor zijn eigen gewin, maar Christian die werd weer een soort van verteerd door, ik moet toch geld pakken.
En aan de andere kant, niet eens willen proberen een cijferreeks op te lossen en meteen roepen, laten we teruggaan, vond ik weer best wel mollerig van Bart.
Dat is waar. Dat was wel echt door doorzettingsvermogen van Christian aan hem te danken dat kistje open werd gemaakt.
Lekker. Ik denk dat we alle drie de namen evenveel hebben genoemd in deze aflevering. Deze aflevering is ook wat proeven betreft dan aan het einde gekomen.
Maar we moeten nog één ding zeggen over deze kofferopdracht. Namelijk de reactie van Jolien op het moment dat ze zich realiseert dat zij de vrijstelling heeft.
Ja, ze is wel blij.
Nee. Wat? Nee. Was dat? Het was een soort van alsof ze toen pas besefte wat ze had gedaan. Maar was dat dan? Ik vond het ook wel een beetje heftig. Dus ik denk, maar iedereen begrijpt toch hoe deze opdracht werkt? Dit was toch ook jouw doel? Vanaf het moment dat je die vrijstelling zag in die grijze koffer, heb je toch je best gedaan om hem te krijgen? Ja. Nou heb je hem en nu is het een soort van, oh sorry, oh shit. Ze roept echt sorry en fuck. Ja.
Ik vond dat heel mollachtig. Ja, ik zit nog steeds in mijn tunneltje. Ik kan er niks aan doen. Want als kandidaat ben je hier natuurlijk, je gaat de fucking finale in.
Ja, ik ik zou ook inderdaad denken dat je blijer bent. Maar misschien was het een soort realisatie van, oh kut, ik speel nu zelf effectief een ander weg. Het gaat niet meer om de test.
Ja, maar het is geen... We gaan gezellig met z'n allen op vakantie.
Bart zei ook meteen, nee, geen sorry, goed gespeeld. Ja. Die snapte het helemaal.
Terwijl, en dat heb ik in mijn hoofd er ook nog wel bij gehaald, dat zij hem in deze serie echt 2-3 keer heeft aangesproken nog op die 10.000 euro.
Ja, ook in de doos ook weer. Begint ze er weer over.
Dus anderen mogen dan niet zo spelen, maar nu kiest zij voor zichzelf. Dat zou nog de enige kandidatenuitleg kunnen zijn. En dat ze daar dan een beetje van baalt bij zichzelf.
Ja, dat ze dan eigenlijk denkt, ik heb me laten verleiden tot iets waarvan ik eigenlijk dacht, dit zou ik nooit doen. Zo zit ik niet in elkaar. Ik bied 400 euro voor een vrijstelling en Bart 10.200.
Ja, en nu bood ze dus 4.000.
En nu bood ze 4.000. Nee, 5.000.
5.000 zelfs.
In principe 5.000.
Volgens Mark 3.500. Ja, precies.
Is toch zo? Maar dat is meer geld dan dat ze toen heeft geboden. Ja. Dus dat, maar dan moet ik ook eerlijk bekennen dat ik heb gezocht naar een verklaring die het zou kunnen zijn als zij een kandidaat was.
Oké. Ja.
Nou, in ieder geval, 0 euro verdiend met deze opdracht. Pot blijft staan op 22.235 en die gaat daarin mee naar de finale, waarin nog wel geld kan verdiend worden met schieten, met een of andere soort crazy striptease money game waar het geld door de kamer vliegt. Ik weet niet wat er nog allemaal gebeurt. Veel te veel in ieder geval.
Zin in.
Ik snap nu wel dat Alina moest toegeven dat ze ooit had geschoten trouwens. Want dat heeft ze inderdaad gedaan toen ze oefende om mol te worden. Maar dat gaan we volgende week al bespreken. Laten we de eliminatie nog even doen.
Ja, Christian is nou staat in jouw boekje.
Je weet helemaal nog niet of dat positief is als je iemand raakt. Misschien levert dat wel geld op.
Als je iemand raakt?
Ja, als je met dat geweer, volgens mij schiet je met dat geweer iemand door het luik die dan loskomt voor het bungee jumpen.
Oh, dat had ik nog helemaal niet bedacht, joh. Ik had het allemaal los van elkaar gezien.
Nee, volgens mij raakt zij iets. Oh. Ja, ik ga nu het einde nog een keer terugkijken.
Zo, live in de podcast.
Ga ik ondertussen vertellen wat mensen zeiden bij de test.
Ja, want daar heb je toch nooit naar geluisterd.
Nee, joh, dat spoel ik door.
Nou ja, het enige wat we weten is dat Christian toch wel duidelijk zegt... het is wel duidelijk wie het is, anders zou ik eruit liggen. Nou, dat was dus niet zo duidelijk wie het was, blijkbaar. Of hij is gewoon de slechtste en iedereen zelf de goede mol. En Alina...
Dat denk ik eigenlijk wel, hoor, in deze fase.
Je weet het niet.
Maar het is in België is het wel vaak zo... dat toch echt wel de laatste 4-5 kandidaten op de goede mol zitten.
Ja.
Ja. Maar goed, we weten het niet.
Die uitspraak van Jolien, die ik eerder deze aflevering een beetje verkeerd neerzette... die is natuurlijk wel fantastisch voor deze hele montage. Dat ze zegt, ik zit op twee mensen nog, wat vrij laat is. Waarschijnlijk dus Alina en Christian, een beetje gededuceerd. Maar ik zit in op Christian en dat hij dan volgens haar uitvliegt... dat is natuurlijk fantastisch als ze echt kandidaat is dat wel heeft gezegd... ze heeft toch een vrijstelling, maar dan heeft ze dus wel fout... En dan heeft ze nu nog tijd om zich in de finale goed te zetten. Maar voor als de mol gewoon een random biecht doet, is het natuurlijk ook fantastisch. Roep even dat Christian is, want dat is gewoon spannend vlak voor die finale, voor de montage.
Ja, dat hebben we in Nederland met Leonie ook gezien. Dat was ook gewoon, hey Rob, je moet even zeggen dat je op Leonie zit. Want iedereen zit op Leonie en die gaat eruit. Dus daar gaan we even een mooi opzetje
dat
van maken. Ja, dat is lachen.
Ik was blij dat vervolgens trouwens gewoon een keer het eerste scherm het rode scherm is. Al het gewacht altijd met 16 groene schermen. Gewoon rode scherm, bam.
Ik had dat niet verwacht.
Ik wel.
Toen ze Christian intypte, dacht ik echt...
Maar ik had gewoon...
Oh, dan gaat iemand anders dus naar huis.
Ik had vorige keer het gevoel dat Dorien naar huis ging... en dit keer dat Christian naar huis
ging. Ik dacht, oh, hij is als eerste. Dat is patroon doorbrekend. Maar hij gaat wel echt naar huis. Ja, dan had ik echt de hele aflevering voelde ik dat ook al aankomen.
Ja, oké.
Maar goed, dat is leuk om te zeggen achteraf dat je het goed hebt. Daar heeft Elger eindelijk ervaring mee. Dus dan begint hij ook een beetje lekker zo zich in te wentelen, hè?
Lekker. Ja. Ik geniet ervan. Ik is nog net niet dat ik er doorheen ga rollen.
Maar er is een...
Naakt.
Naakt. Sexy.
Oké, dankjewel.
Oh nee, dat was die opdracht uit de vorige aflevering met dat geld.
We kunnen Mark gewoon even dichtklappen, hè? Dan kunnen we even...
Dus.
Oké. Ik wil...
Elke, hou je broek aan. Kom nou. Doe aan. Rits
het is audio. Kom. Maakt toch niet uit?
Ja, voor mij wel. Oh, dit is niet fijn. Dit is gewoon niet fijn.
Oké.
Bart maakte nog wel een interessante opmerking... in het napraten, nadat Christian weg was. Daarin zei hij namelijk... Christian en ik zitten op dezelfde mol. En het is een kwestie geweest van 1 of 2 vragen... meer goed of fout, dubbeltje op zijn kant. Maar hij zegt dat niet letterlijk. Je kunt het er niet 100% zeker uithalen. Maar wat mensen ons ook stuurden, wat daar opvalt... is dat hij eigenlijk helemaal niet daar de mogelijkheid meeneemt... dat Alina ook nog eruit had kunnen gaan. Dus voor hem is mijn tunnel. Hij zit daar. Jolien heeft een vrijstelling. Dat maakt niet meer uit. Alina is de mol en Christian is zijn tegenstander op dat moment.
Of hij weet van alle drie dat ze op dezelfde mol zitten, namelijk Jolien. Dat kan ook nog.
Ja.
Ja, wil je het tunneltje niet in laten storten per se, hoor.
Maar dan denk ik, mijn visie zou zijn dat hij dat dan op dat moment anders verwoord zou hebben. Dat hij zou zeggen, waarschijnlijk hebben we de mol in het vizier. En niet zo'n nu leek het echt een duel. Alsof hij echt dacht, het ging tussen ons.
Ja oké.
Maar dat is...
Snap ik wel.
Dat is mijn tunnelinterpretatie natuurlijk. Ja.
Ik heb overigens het einde teruggekeken.
Oh ja.
En daar zit inderdaad dat shot in dat ze schieten. En daarna valt er iemand. Maar er is niet goed te zien of dat nou echt met elkaar... te maken heeft.
En er moeten dingen met elkaar te maken hebben, want we zien zo
anders
verschillende dingen
veel,
dat het niet allemaal proeven zijn.
En die eindtest, zeg maar, daar moet nog wel, daar gaat wat tijd in zitten ook, zeg maar.
Ja, dat is de derde opdracht.
Precies, het zijn 2 proeven die ze nog doen en dan de test. Dus er is waarschijnlijk 1 proef waar ze met dat geld doen en 1 proef met schieten en luiken en vallen, denk ik inderdaad.
Dat denk ik ook.
Dat is namelijk een logische combi, schieten, luiken en vallen.
Maar volgens mij vallen ze niet. Volgens mij moeten ze loslaten. Dat zag je Bart doen. Die staat op een ding en die laat zichzelf achterover vallen. Maar goed, we gaan het volgende week zien.
Volgende week gaan we het daar uitgebreid over hebben.
Leuk.
Dan hebben we de aflevering wel eens een beetje besproken. Kunnen we naar de tweede helft van de podcast. En die trappen we af met de nieuwe spelers in deze tweede helft. Onze nieuwe patrons.
Ik heb eigenlijk ik heb zin in de derde helft eigenlijk vooral.
Ja, die doen we straks ook
die
zeker
doen we straks
nog. Met een klein borreltje erbij.
Precies.
Maar eerst de tweede helft. Nieuwe spelers, patrons die ons financieel zijn gaan steunen in deze week.
Ja, wij bedanken een aantal nieuwe mensen. Echt wel weer veel mensen erbij. Vind ik leuk. Renske Wierda. Francis de Jong. Joyce van Onze Noord, Luc, Rob Heijnen, Mirjam Meijer, Lucie Tepe, Ine en Sofieke Kevenaar. Dank allen voor het steunen via Patreon. En als je ons steunt, staat er een leuke inbelaflevering klaar. Want we hebben afgelopen weekend een uur lang gebeld met allerlei luisteraars. Met België hebben we gebeld, met allerlei plaatsen in Nederland. En dat was heel gezellig, volgens mij.
Zeker. Je kunt met terugwerkende kracht ook alle oude extra afleveringen terugluisteren via patreon.com.
Interview met Giel van Bouwel bijvoorbeeld.
Om maar eens wat te noemen. Met
en Giel de Koster.
Ook de winnaar, de verliezer
en
de mol
interessant. Dat van maar vorig de presentator.
Ja, jij wil gewoon niet dat Nelleke nog een keer bij hem in één hokje zit
met
een microfoon.
Nee.
Je bent doodsbenauwd.
Precies.
Maar dus ook de mol, de winnaar en de verliezer van vorig jaar. En dan zijn dat alleen nog maar de extra afleveringen van de mol. Er staat ook nog een bak extra afleveringen van inmiddels 3 seizoenen. Wie is de mol die we hebben besproken? Dus je kunt echt nog vele uren aan je trekken komen. Als je nu patron bent geworden of nog gaat worden.
En er komt nog een extra aflevering bij binnenkort. Nog eentje.
En er komt iets heel leuks ook nog aan. Wat sneller kan dan dat samenkomen wat we
ja, we hebben ideeën voor iets, mm-hmm. voor iets digitaal samenkomen.
Een idee binnengekregen zelfs.
Ja, maar daar gaan we wel later dan
ja, dat komt later. Maar wat je voor nu in ieder geval als patron ook krijgt is het nummer van de hotline. En daar kun je dan allerlei berichtjes naartoe sturen. En het liefst dan audioberichtjes. Want dan kunnen we die weer afspelen in de podcast.
Yes, en het leuke van die audioberichtjes en alle berichtjes op de hotline, vind ik altijd dat ik dan die aflevering kijk en dan ben ik heel zeker van wat ik allemaal heb gezien. En dan krijg ik echt uit alle drie de perspectieven, ik krijg Bart tips en hints en Alina hints. En zo stuurde Alissa mij uiteindelijk voor eventjes een andere tunnel in.
Ja, kom gezellig in de Jolien-tunnel. Maar wat ik me nog wel even tijdens het tandenpoetsen vanochtend bedacht, is dat Jolien die had natuurlijk gezegd dat ze Christian verdacht. Maar vervolgens ging hij naar huis en ik zag haar, ja, ze deed wel verbaasd, maar het kwam bij mij echt heel geacteerd over. Ik heb het nog een keer teruggekeken en ik dacht, ja, volgens mij is ze helemaal niet verbaasd, maar speelt ze dat gewoon. Maar dat kan ook, ja, ik weet niet. Dat komt misschien ook een beetje voort uit mijn tunneltje.
Ja, hebben jullie daar nog extra op gelet? Want als het waar is dat zij denkt dat Christian de mol is, dan is dus nu, vlak voor de finale, haar mol naar huis.
Ja.
Dan zou je wel echt schrikken.
Ze verdenkt dus waarschijnlijk nog iemand anders, waarschijnlijk Alina ook. Daar kun je heel snel wel nu gewoon nog bijsturen.
Ja, maar ik denk, ja, ik zat een beetje terug te denken aan dat moment in Nederland dat iedereen dus Leonie verdacht en dat zij naar huis ging. Dat was wel een soort van grotere schok of zo. Ik vond dit meer, ja, een soort afscheid van een vriend of zo. Dat je denkt, ach, arme Christian, die gaan we missen. Wat ze ook allemaal zei, dat hij zo leuk was en zo lachen en zo.
Is ook, denk ik, klinkt heel stom, een beetje montage. In Nederland hebben ze dat ook met de muziek toen. Ze hebben die schok, hebben ze versterkt in de quotes, in de montage, in alles. En dat ga je niet doen, want dan je wilt dat niet prijsgeven hier in deze
ja,
setting.
En het was waarschijnlijk ook niet zo dat iedereen op Christian zat.
Nee, dus want dan hadden ze er misschien zelfs wel iets mee gedaan. Dus het is denk ik een beetje ook montage. In Nederland zetten ze dat soort dingen wat dikker aan.
Ja. Nou ja, dan ben ik toch weer uit mijn Jolien-tunnel. Sorry, Alissa.
Dag, Trust Nobody. Karel uit België hier. Ik ben al 2 jaar een trouwe luisteraar en nu, vlak voor de finale van dit seizoen, dacht ik laat toch eens een berichtje horen op de hotline van Trust Nobody. Ik heb net met het gezin de aflevering van gisteren nog eens herbekeken en ik was nog altijd even spannend. En ik denk toch echt wel, ik vind het heel raar wat Bart gezegd heeft vlak nadat Christian afviel. Dan zei hij heel duidelijk, ik denk dat of Christian eruit ging, of ik eruit ging. En dan denk ik van, oké, Jolien kon het zeker al niet zijn. Dus Bart ging ervan uit, Christian gaat eruit, of ik ga eruit. Want Alina is de mol en Jolien heeft een vrijstelling. Dus wat mij betreft was dat heel duidelijk dat Bart op Alina zit als mol. Nou, veel plezier verder en ga zo door. Dag.
Ja, dit is dus precies wat ik net bedoelde, wat Karel ons appt. Dat hij dat
ik
dus...
vind dat hij het beter uitlegt dan jij.
Ja, dat is
mag
waar.
Dat
ja,
even
dat,
zeggen?
Ja, maar daar moet ik één kanttekening bij zeggen. Bart zegt niet letterlijk ik ging eruit of Christian ging eruit. Hij zegt wij zitten op dezelfde mol en het is een kwestie van 1 of 2 vragen fout. Maar ik kreeg dus wel hetzelfde gevoel als Karel. Alsof Bart dacht het is Christian of ik.
Misschien moet Mark het even terugkijken.
Ik ga het heel even terug. Jullie hebben allebei gelijk.
Misschien nou, wat zullen we jou ook zo'n belletje geven? Dat als je het hebt opgezocht. Ja,
misschien kunnen jullie volgende keer gewoon lekker met Karel een podcast maken. Hè? Als hij alles beter uitlegt dan ik.
Nou, Karel, je bent van harte welkom. Ja. Dat is helemaal niet waar. Want jij mag België niet uit en wij mogen België niet in. Dus dat wordt echt lastig. Maar op afstand ben je van harte welkom om elke week uitleggen naar de Trust Nobody hotline te sturen. Want deze was zeer plezant.
Ja, zeker fijn dat na 2 jaar toch nog de moeite neemt om een appje naar de hotline te sturen. Dat zouden meer mensen moeten doen. Nee, dat doen ook heel veel mensen.
Ik wou net zeggen.
Wel leuk.
Hoeveel uur per week gaat er dan in die hotline zitten, joh?
Veel, maar dat is ook mega leuk. En ik heb er nog eentje. Zullen we er nog eentje doen?
Ja,
ja hoor.
Hoi, Trust Nobody, met Niels hier. Mijn vraag is, of mijn opmerking. Zou het kunnen dat Bart toch de mol is en dat hij niet van tevoren wist hoe hoog iedereen geboden had? Met andere woorden, dat hij gewoon als allereerste een bob moest doen, zelf het naar de 10.000 euro heeft laten lopen en het eigenlijk toeval is dat hij daarmee het hoogste bod heeft gehaald. Dat zou op zich wel spannend zijn, want dan heeft hij echt gewoon het hoogste bod als mol naar binnen gehaald en had hij eigenlijk geen voorkennis. Ben benieuwd wat jullie dat vinden. Hoi!
Ja, het eerlijke antwoord is ja, dat zou kunnen. Maar ik zou
waarom
dat
zou je het als makers doen, überhaupt?
Waarom zou je dat risico nemen?
Ja. Kijk, je kan prima... stel, hij is de mol. Dan laat je hem gewoon als laatste gaan. En dan doe je... Je spreekt gewoon af. Als er niemand 10.000 euro biedt, dan doe je het zelf als mol. En als er iemand wel 10.000 euro heeft geboden, dan laat je het gewoon zitten, want dan is er genoeg uit. Dat kan een beetje de afspraak zijn die als Bart de Mol is gemaakt is.
Ja, en dan
maar je
zou
gaat
je...
hem niet als eerste laten.
Stel, je zet hem als eerste, hè? En hij doet min 10.000. En Bruno had niet meegedaan. Dan was het eerstvolgende bod daarna 2500
nee,
geweest.
Nee, 5600 van Alina.
Oh ja, Bruno heeft ook nog meegedaan.
Ja, 7500 bood hij ongeveer. Ik doe dit nu allemaal uit mijn hoofd, omdat ik gewoon echt geen zin heb om
te laten. 5400 was het van Alina. Dat was de derde. Ja,
ja, maar dan heb je dus al... Het dubbele is al wel... Dat vind ik gewoon zo'n risico inderdaad. Stel, dat gebeurt dan niet. En je hebt niet eens Alina, maar je hebt zo'n sterke groep die allemaal meteen stoproepen. En jij hebt min 10.000. Dan ligt de verdenking zo hard meteen op je. Dat risico is gewoon veel te groot. Je laat de mol in ieder geval bij de laatste 3. Maar god, waarom niet gewoon als laatste?
Ja, en hier grijp ik ook toch weer graag terug op mijn theorie van de eenvoudigste uitleg is vaak de beste uitleg. Waarom zou je dit doen? Je maakt het jezelf moeilijk. Je geeft onnodig risico. Het enige is dat het een verklaring zou zijn voor dat iemand die er 10.000 euro uithaalt toch de mol is. Ja, dat vind ik niet goed genoeg. Dus ik denk niet dat je dat zou doen als makers.
Wat ik nog wel opeens bedenk, en dat bedenk ik nu echt na zoveel afleveringen. Er is, zeker als ik nou zie hoe Bart het spel speelt, als hij de mol is, dan is het natuurlijk lekker dat hij 10.000 euro eruit speelt. Maar hij zet iets neer wat hij daarna als excuus kan gebruiken voor alles wat hij doet. Want hij is vanaf dag 1 de kandidaat geweest die het letterlijk zei, ik speel om dit spel te spelen, om het spel te winnen, maar het geld boeit me niet. Dus daarna kan hij continu op allerlei momenten, zodra er een vrijstelling, een pasvraag of iets in het spel komt, de rest naaien. Zorg dat er geen geld is, maar dat niemand iets krijgt dat hij het zelf pakt. Weet je?
Ja, we hebben deze discussie nu al zo vaak gevoerd.
Dan kan hij ook die deal sluiten in die hangar met het parachute springen. Dat heeft hij heeft helemaal zijn manier van spelen als mol dan neergezet.
Nee. Ik snap je. En ik snap de hele tactiek wel. Alleen ik zou het toch gewoon flauw vinden, omdat. Volgens mij hadden we het daar in de extra Patreon-aflevering over. Dus dat moeten we nog wel. Zal ik het nog 1 keer herhalen. Maar ik vind dat je als mol er iets aan moet doen om geld uit de pot te halen. Dat je dat niet van de productie mag komen. Dat je dat echt zelf ook al is het een minimale bijdrage, je moet een bijdrage doen. En zelf die teller naar min 10.000 laten lopen omdat de productie het zegt, dat is geen bijdrage. Andere mensen overhalen om hem naar die 10.000 te laten lopen, dat is weer een heel ander verhaal. Dus ik zou het nog steeds flauw vinden. Zal ik meteen doorgaan naar een berichtje? Want een van de berichtjes die we binnenkregen via de mail gaat hier ook over.
Ja,
nou,
graag.
Pak hem daarbij.
Noah, die stuurde namelijk naar mol@trustnobody.nl. Beste Mark, Nelleke en Elge, disclaimer allereerst. Ik loop 1 aflevering achter, maar moest toch heel even gereageerd worden, omdat wij een blinde vlek voor Bart lijken te hebben. Terwijl bij het diner met de mol was de tactiek van de mol erg slim, zoals wij al concludeerden. Eerst zeggen waar de verdubbelaar en de bankroet liggen, en daar liggen eigenlijk de verdubbelaar en het voordeel van Jolien. Vervolgens maakt het dan niet veel uit welke van de 3 andere stolpen Jolien gaat kiezen. Ook het psychologische, het klopt wat de mol zegt, dus ik ga maar door. Het was heel erg des Barts, aldus Noah.
Ah,
dus of wij niet een te grote blinde vlek hebben voor Bart, dat is eigenlijk de vraag.
Ik vind dat inderdaad wel interessant, want dat die tactiek bedenken, dat vind ik wel inderdaad des Barts. Die zou kunnen denken, ik moet dat zo spelen. Ik moet vragen welke voordeel wil je het liefst hebben. En die haal ik dan uit de som. En dan zorg ik dat ze andere dingen
ook
pakt.
Ook hoe die dat met die koffers nu speelde.
Ja.
Met de informatie op een gegeven moment delen en zeggen dat klopt niet. En ja, dan dat. En ik toch, nou, ik heb dat. Dus dat is echt hoe het zit. Geloof me maar.
Ja, ik weet niet of ik een blinde vlek heb voor Bart. Ik vind wel dat ik elke keer weer zeg dat hij toch ook wel verdachte dingen doet. Alleen, hij doet ook weer niet verdachte dingen, maar dat doen ze ook weer allemaal.
Zoals dus, geld ophalen.
Dus ik weet het niet, Noah. Ik moet ook een keus maken, hè, op een gegeven moment tussen die 3. Dus dan Bart
ja,
maar niet.
Ja, dat is wel bijna ook.
Ja, precies. Precies. Ja. Dat bedoel ik.
Zullen we gewoon snel naar het volgende mailtje, want anders raak ik alleen maar verder in de war. Schiet ook niet op.
Oh, dat is goed. We kregen nog een berichtje van Stefan, dat kwam via de hotline, maar dat zat in tekst. En dat was een vraagje over follow the money. Namelijk, hoe zou het schema eruit zien als je bij Bart de ruim 10.000 euro eraf haalt? Staat hij dan nog steeds niet helemaal onderaan? Ik moet wel zeggen dat ik na gisteren toch ook wat serieuzer over Jolien begin te twijfelen. Maar ja, zo'n last minute switchen is niet zo handig, denk ik. Ja, ik zou haast willen zeggen, uiteraard staat hij dan onderaan. Want 10.000 euro, dat is een flink bedrag. Maar dan vind ik ook dat je de rest mee zou moeten tellen. Dus dan komt ook dat geld van Alina erbij. Want dan moet je de hele eerste aflevering meetellen.
Ja, ja nee, niet alleen bij Bart natuurlijk. Nee,
nee precies. En dan blijft bij mij dezelfde persoon van deze 3 die nu over zijn nog onderaan staan qua geld wat is opgehaald. Want bij Bart staat dan natuurlijk onderaan.
Mm-hmm.
Helemaal onderaan. Alina staat dan bovenaan, want die krijgt dat geld, het meeste geld erbij van die bootopdracht. En die eerste opdracht met dat lopen en het losmaken van elkaar, dat is ongeveer eerlijk te verdelen, want iedereen is op tijd binnen. De enige die je daar minder zou kunnen geven is Doreen, want die deed er heel lang over om van die berg af en op te komen, maar was uiteindelijk ook op tijd en daarvan weten we inmiddels, dat is de mol niet. Dus dan krijg je Alina, Jolien, Bart als onderste. Dat is het antwoord.
Oké.
Even kijken, nog 2 dingen. 1 berichtje dat binnenkwam over de doos. Jolien en Christian zaten samen in de doos. Waarbij Christian denkt, ik ga ook nog eens vragen of Jolien de mol is. En dan zegt zij, ik stel hier de vragen vandaag, Christian. En laat dat nou net de tekst zijn die de mol in de allereerste opdracht waarbij dat scherm terugliep, ook heeft gebruikt. In een iets andere vorm, maar daar werd gezegd, jij stelt hier niet de vragen, Lor.
Mm-hmm.
Maar dit is al meerdere keren gebeurd bij jullie nu, toch?
Ja, nee, dit heeft bij de vorige opdracht, bij het diner met de mol, toen hadden ze het over kunnen we zaken doen. En
ja,
dat deed de mol ook in aflevering 1. En toen zat dit al in de vooruitblik. Dus toen hebben we inderdaad ook al gezegd, hey, maar in de vooruitblik zat ook een interessante opmerking van Jolien, die overeenkwam met de vocabulaire van de mol in aflevering 1.
Dat is
1.
Deze.
Hmm.
Ja, dan nog 1 ding waarvan ik denk dat die bij Nelleke ook redelijk heeft gepiekt. En dat gaat over de voice-overs. Gaat het over Gilles
de Koster?
Ja, de voice-over. Ik ga hier gewoon overheen praten.
Over Gilles de Koster.
Ja.
Oh, oké. Okay. Ik ben klaar, hoor ik.
Nee.
Super bedankt, Thijs, dat je het berichtje naar molletrustnobody.nl hebt gestuurd. Maar Nelleke gaat nu je theorie keihard kapen.
Nee.
Met een hoedje op.
Nee, zeker niet kapen. Maar deze hebben we van alle kanten opgestuurd
gekregen. Nee, zeker.
En dat is namelijk... Hey, dat verhaal aan het begin over Sparta met al die kruiken, met die afbeeldingen erop. Daar zat een prachtige Griekse stem onder die het verhaal van Sparta vertelde. Dat klonk een beetje als Alina. En weet je wat heel opvallend
is?
No
way.
Weet je wat heel opvallend is, jongens? Dit gebeurde eigenlijk al in aflevering 3. Daar zat namelijk dezelfde Griekse dame in met het verhaal over de Minotaurus. Ja. Toen heb ik van één iemand... dit gehoord. Misschien heb ik niet opgelet, maar één iemand stuurde ons toen... Goh, dat klinkt wel een beetje als Alina, of word ik nou helemaal
hebben
gek?
Hebben wij toen links laten liggen volgens mij gewoon
ja,
zelfs?
Ja, toen heb ik volgens mij nog wel ergens gelezen dat iemand zei... ik weet niet meer welk forum of welk Facebookgroep het was... met ja, ik spreek een beetje Grieks en dit klinkt wel heel erg Grieks... voor iemand die niet Grieks is.
Nou ja, dat zegt Thijs dus ook. Die zit zelf in 3 gymnasium en kan daardoor een beetje Grieks. En het Grieks lijkt ook gewoon wel te kloppen. Het is niet gewoon gibberish, zeg maar.
Nee, dus misschien luistert er hier iemand die goed Grieks kan. Want ik kan me niet voorstellen, ook al zal het zou best kunnen... dat Alina een talenwonder is. Want ze komt uit Kazachstan, ze spreekt Russisch... ze spreekt nu vloeiend Vlaams. Dus dat heeft wel een soort van gevoel voor taal... Maar dat je dus die tekst accentloos in kan spreken, dat lijkt mij heel moeilijk. In een taal die je denk ik niet gemachtigd bent. Ik zou dat in het Engels al moeilijk vinden. Daar zou ik echt wel keihard... In het Engels kan ik goed.
Maar over Engels gesproken, vorig jaar... Ja, spoiler alert, we moeten het er gewoon heel even over hebben... dus als je niet wil weten wie de mol van vorig jaar was, moet je nu even...
We kunnen dit doen zonder de naam van die mol te noemen.
Nee, je weet het geslacht, dus dat slaat nergens
op.
Ja,
precies.
Dus ik ga het gewoon zeggen, want dat hoort er gewoon bij. Dus komt die aan als je het niet wil weten, vanaf nu een minuut vooruit en dan ga je het niet horen. Toen was Elisabeth een mol, een vrouw.
Mm-hmm.
In de allereerste aflevering hoorde je een ingezongen stukje van een soort hele nieuwe versie van Ready or Not, Here I Come. Wat achteraf zelf ingezongen bleek door Elisabeth.
Ja.
Het zou natuurlijk een fantastische reeks zijn, als mm-hmm. dat zegt Thijs ook, als dan nu Alina ook weer een soort onderdeel uitmaakt van het programma, zonder dat je daar erg in hebt.
Aan de andere kant, als je dat vorig jaar hebt gedaan, dan weet je dat kijkers er extra op gaan letten. Dan doe je zo'nzelfde soort hint, al is het nu een voice-over tekst in het Grieks echt iets anders dan zingen, maar toch weer de mol die zijn of haar eigen stem gebruikt. Doe je, ja, ik zou dat eens maken dan niet nog een keer doen. Dat trucje heb je gedaan. Zeker omdat dan aflevering 3 ook zat. Echt een risico als het dan breed uitgemeten zou zijn. En iemand, je kan echt stemanalyses, het is software mm-hmm. voor om te vergelijken. Misschien is dat met verschillende talen wat lastiger. Maar met normaal weet ik dat het met gewoon 2 talen kan. Op die manier weten we dat Paul McCartney dood is. Want het is niet dezelfde stem. ja, ik wil het toch even gezegd hebben.
Je begint daar gewoon steeds
wil
over.
Wil jij mijn aluhoedje even lenen?
Ja, precies.
Graag.
We vouwen er voor jou ook een.
Maar... mag ik nog 1 ding inbrengen in deze discussie?
Oh, ik voel echt opeens allemaal 5G door me heen gaan.
Ja, voelt lekker, hè?
Heerlijk.
Moet je
heel
je microfoon
snel
in de fik steken, dat werkt. Echt waar.
Anyway.
Nee, laatste opmerking hierover. Het zat wel in Café de Mol, deze hint. En in Nederland hebben wij altijd de regel, als het in Moltalk zit, is het niks. Ik weet niet helemaal zeker of dat voor Café de Mol ook geldt. Maar dat is wel weer opvallend, dat ze het daar in ieder geval uitgebreid behandelen.
Er kwam nog 1 leuk dingetje wel binnen via de mail, ook molletrustnobody.nl, Lonneke. Dat ging over dat lopen en stappen, dat hardlopen en wandelen is. En die vroeg zich daarna af of dat voor mij als Eindhovenaar makkelijker dan is om te begrijpen dan voor iemand uit Twente. Of nou ja, Elke, jij bent natuurlijk van origine ook een Brabant. Want zij als Zeeuwse heeft eigenlijk heel weinig moeite om het te begrijpen, omdat daar zeggen ze dat ook allemaal. En ik heb dus inderdaad niet zo moeite om het te volgen, want Brabants hikt al wel meer tegen het Vlaams aan dan gewoon beschaafd ABN. Dus dat, ik
ja,
weet niet dat
de
jou is, Elger.
Dat lopen, dat rennen was, Dat heb ik echt dankzij de Mol. Ik had het al wel een keer gehoord volgens mij. Maar ik weet nog 2 seizoenen geleden of 3 seizoenen geleden dat er ook wel eens erin zat. Gewoon toen we nog geen podcast erover maakten. Dat ik dat echt moest... Oh ja, oh dat is zo ja.
Ja, en dus in dat dit geval gingen ze daarna rennen. Dus dan leg je die link ook
precies,
wel.
Precies, maar heel vaak inderdaad, heel veel dingen weet ik wel gewoon inderdaad. Omdat ja, Brabant, Vlaams, Limburgs, alles in het zuiden is toch gewoon gezellig.
Ja.
Jongens, dit doet me denken aan iets leuks. Ik wil even een testje met jullie doen.
Oh.
Want wij kregen op de hotline namelijk een berichtje van Fien. En Fien die werkte in het UMC in Amsterdam. Samen met een collega Marieke zijn zij 2 Vlamingen daar. En zij waren dus een beetje geïnspireerd op onze verwondering over het woord buitenwipper. En ze hebben namelijk een quiz georganiseerd voor hun Nederlandse collega's, waarin die Nederlanders Vlaamse zinnen moesten vertalen naar het Nederlands.
Eitje.
En toen legden ze het dus ook even aan ons voor. Dus ik ben heel benieuwd. Komt-ie?
Ja.
De buitenwipper maakte van zijn oren tegen de man die een marcelleke droeg en een valies mee had.
Valies is koffer.
Check. Correct.
Een marcelleke weet ik niet. En maakte hem van zijn oren?
Maakte van zijn oren. En buitenwipper. Wat is een buitenwipper?
Dat is een portier.
Ja, een uitsmijter.
Dat is een portier, ja. Uitsmijter.
Een marcelleke. Alleen ik weet niet meer wat. Dat is een kledingstuk.
Klopt.
Maar ik zou het God, ik heb dit ooit gehoord. Het is een kledingstuk waarin je er heel stoer uitziet. En dat is vernoemd naar een of andere guy die er ook heel stoer uitziet. Maar ik zou dan niet meer weten of het hele vette jas is of zo. Dat weet ik niet meer.
Nou, ik wist het wel. Het is zo'n wit hemd. Wat ze in Amerika een wife beater noemen.
Ja.
Alleen, ik had echt geen idee wat maakte van zijn oren betekent.
Ik denk in deze context snel er vandoor gaan.
Nee, het betekent je opwinden of je kwaad maken.
Oh, dat wist ik niet. Nee, dat wist ik niet.
Nou, we zijn...
Was het 1 vraag of hebben we een hele quiz?
Nee, dit was 1 vraag. Dit was
ik
de
vond
test.
Dat Marcelleke een kledingstuk was. Ik vind dat
ik vind
al...
Knap. Ik vind het knap.
Maar naar welke Marcel is dat dan vernoemd?
Een of andere Free Fighter uit België.
Ja, die zou Marcel heten dan, toch?
Er zitten nu mensen uit België, die zitten nu naar een radio te roepen... Het is die! Maar ja. Weet ik niet. Het is een Marcel die bokser was, Free Fighter, pas.
Is dan ook dat haar wat Bart heeft, is dat dan een Albertootje? Het kapsel?
Dat zou kunnen.
Ik zou het invoeren als ik Vlaams was.
Ja, dat zou ik ook proberen.
Bij deze. Als de kapper ooit weer open gaat, ga ik een Albertootje nemen.
Ja, doe dat. Nelleke, heb jij nog meer aluhoedje dingen?
Nee,
ja,
zeker.
Mag ik beginnen met echt een vraag?
Oh ja.
Hoe zit het met die theorie die er was over de M wegsnijden in de groepsfoto?
Ja, nee, dat klopt niet meer.
Oh.
Nee, die is...
Maar dankjewel voor je vraag.
Ze staan zo links en dan rechts daarnaast op de middelste rij en dan boven in het midden. Dus het is een... Is dat een Griekse letter zo?
Omega.
Ja, dat is sprekend een omega. Nee, zeker. Ik heb zeker nog wat leuke hints gevonden.
Ah, fijn. Ik kan het nog wel gebruiken.
Ja, ze wijzen allemaal naar Alina, heb ik besloten.
Vorige keer was het Jolien, nu is Alina
en
aan de beurt.
En we kregen kritiek. Joh, Nelleke, je zit op Alina en je vindt de hele tijd hints naar andere mensen. En amper naar Alina. Wat ben je nou voor een aluhoedjes blokjes hoofd? Dit klopt, die klopt niks van. Toen dacht ik, ze heeft gelijk. Dus... Ik doe nu een Alina aluhoedjes.
Het is alsof ik hier zou zitten en zeggen... Nou, ik heb dus allemaal dingen weer gevonden dat Paul McCartney gewoon nog leeft. Dat is toch heel raar om
nog
dat
leeft.
Te gaan doen?
Ja, dat denk ik wel, ja, dat hij nog leeft.
Ja, maar dat is heel gek zijn als ik dat hier ga lopen uitleggen.
Nee, maar ik denk toch dat Alina de mol is?
Ja, daarom is het heel gek dat je hiervoor...
Hallo, we moesten aardiger zijn tegen elkaar.
Ja, oh ja, dat hadden we besloten. Dat
Hug it out, hug it out.
Oké.
Okay. Ja, heel goed.
Ja. Goed, we begonnen natuurlijk al met dat de stem van Alina dan wel niet misschien onder de voice-over was van aflevering 3 en deze aflevering.
Nu blijkt ze ook nog Schildercoster te zijn.
Eigenlijk is Alina Schildercoster, ja.
Ja, nee, dat klopt. Ja. Schildercoster is eigenlijk Alina, maar dan met een pak aan en stelte. Ja, zeker. Ja.
Heb je ze ooit samen gezien in een shot?
Nee.
Ja, wel. In deze aflevering in de auto nog.
Goed. Nee, zal ik beginnen met de Willy Sommers hint.
Willy Sommers hint.
Kijk, Willy Sommers zingt Laat de zon in je hart. En hij zingt ook Een vogel zwevend naar het licht. Nou, dat is precies de vlag van Kazachstan. Letterlijk een zon met daaronder een vogel die zweeft en vliegt naar de zon.
Maar,
ja.
Ja, maar hebben ze daarom...
Dan Willy Sommers in het programma
kies
gestopt.
Je daarom om Willy Sommers uit te nodigen. Want je kan niet zijn liedje veranderen of zo ervoor. Dus je kiest hem dan daarop uit
hebt,
als ten
hint zeg maar, je kiest Alina als mol. Dan denk je, oh, ze is Kazachs, dus ze kunnen iets met die vlag. Hoe ziet die vlag eruit? Goh, dan springt dat liedje van Willy Sommers in je hoofd. Dan denk je, nou, we moeten een opdracht met Willy Sommers doen met een BV. Dat lijkt me nou nog eens leuk. En zo komt het dan tot stand.
Maar even, dus als het zeg maar, als het... Als Bart de Mol was, dan hadden ze weet ik veel welke oude bejaarde BN'er gehad. Omdat hij allemaal advocaat
was. Nee, dan was Alberto langsgekomen.
Oh ja.
In die jas met die schaar en die kam.
Ja.
Ja, ik vond het wel grappig. Ik denk eigenlijk niet dat dit de hint is. Hij is gevonden door Barbara en die stuurde hem naar de mollengroep op Facebook. Maar ik vond
wel
het wel
vet,
leuk.
Wel vet dat dus dan geen bekende Vlaming, maar Dolly Parton was langsgekomen bij Jolien. Maar dat terzijde.
Ja. Dit is op een of andere verbazingwekkende manier al de tweede keer dat je dit nummer zingt in deze podcast.
Ja, omdat Jolien.
Ja.
Dat, snap
maar
je?
Maar wij snapten het.
Ja?
Ja, ja. Het is hetzelfde.
Ja.
Het is,
ja.
Als je dat hardop okay. zegt, dan zeg je Jolien en Jolien. En Jolien, ja, nee, dat is wel, ja.
Ja.
Nee, nu je het zegt, nu hoor ik het ook.
Ja, ja precies. Heb je nog meer, Nelleke?
Ja, nou, Alina heeft ook eigenhandig met haar billen een hint om zeep geholpen. Want zij ging zitten op de stoel met de drie puntjes bij de eliminatie.
Nee!
Ja, dat
maar
was
die
echt
stoel,
het eerste wat ik zag toen.
Die stoel stond ook bij de opdracht, de Sparta-opdracht.
Ja, die stond naast dat standbeeld. Dus als het al een speciale hintstoel was geweest, dan zou ik niet zeggen, oh, die zetten we ook nog even bij een opdracht in. En dan zetten we Christian erop. En dan gaat in de laatste eliminatie ook nog eens Alina erop zitten. Dus ik ben bang dat we al onze uren zoekend naar hints met drie hoeken en drie dingen en een stoel, dat die te vergeefs waren.
Mindfuck.
Ja.
Wat als degene die de test het beste heeft gemaakt steeds op de stoel zit? En dat tussen zou dan zou betekenen dat nu Bart de Mol is, want Alina en Jolien hebben op die stoel gezeten.
Ja, waarom zou je die hint er nou in stoppen?
Geen idee. Ik gooi gewoon even neer, omdat ik die stoel te mooi vind om niks te zijn.
Nee, maar het is gewoon niet Jolien. Die hint naar Jolien, die is dus niet kloppend. En dan heb ik nog een hele mooie, wel kloppende hint naar Alina. Nog twee zelfs, want we hadden het net even over hintreeksen met die voice-over van Alina, dat een beetje leek op een oudere hint. Maar er zitten wel degelijk hintreeksen in de Vlaamse Mol. Namelijk, er is altijd iets met, de eerste die in beeld was, de eerste die het woord mol zei, de eerste die in beeld was nadat voor het eerst het mol-logo in beeld was. Dat is altijd een beetje hetzelfde type hint. Wel lastig speuren, want er zijn natuurlijk 3000 verschillende manieren om als eerste iets te doen in beeld. Pak van het wieisdemol.com forum, die had wel een interessante analyse. Namelijk, als je kijkt naar de eerste aflevering, en dan dus niet het hele gedoe in Vilvoorde, maar gewoon, bam, we gaan naar Griekenland, en heb je daar die beelden dat er een drone die Meteora bergen aftuimelt. Niet de kandidaten, gelukkig. En dat daar is eigenlijk het eerste wat je hoort een bel. En in die aflevering luidt Alina de bel.
Dus
het zou een soort hele subtiele... Je hoorde daar al... Je wist daar al waar de bel luidde.
Ik ben niet overtuigd.
Hij zegt het zelf.
Het zit in mijn tunnel, maar ik ben niet overtuigd.
Oké. Okay. Ze deed ook trouwens de klokkenopdracht op die berg. Dat ook nog.
Okay, ja.
Ook nog. Ja, precies.
Ja.
Ja.
Ja. Ik haal mij niet uit mijn tunnel per se.
Okay.
Nee. Mij versterkt die mijn tunnel ook niet.
Oké, nou dan kom ik nu met een klapper.
Oh, ik ga even goed zitten.
Komt-ie.
Paul McCartney leeft, vertel maar.
Ja. Weet je nog dat we die
John Lennon is dood. Ga je dat nou vertellen?
Nee.
Nee.
Echt?
Ja. Stel het je eens voor. Snap je? Imagine, stel het je voor. Ja, heb je hem? Ja? Ja? Timing moet ik nog even aan werken, maar was best leuk.
Wij zijn ook maar gewone mensen.
Ja, precies. Ja.
Oh, wacht, dat is John Legend. Wacht, nee, sorry. Nee, dat is weer... Dat is heel iemand anders. Nee, sorry. Nee, Ordinary People is niet van John Lennon. Nee, sorry. Sorry.
Oké.
Nelleke.
Ja. Komt-ie. Gaat het wel?
Ja, deze grap was echt een legende gewoon.
Ja.
Ja, mooi. Ah, sorry. Sorry. Nelleke, ga toch.
Ik wil ook een grapje maken, maar ik ken geen enkel liedje van John Legend. Dus ik heb geen idee hoe ik
en ook niet van John Lennon. Ook al
nee,
niet.
Nee, ook niet. Nee, jawel, daar ken ik wel van. Goed. Afleveringstitels. Weten jullie nog dat er een hele mooie Alina hint was naar afleveringstitels?
Ja, letter 1, letter 2, letter 3, letter 4 ja. En dat werd niks.
Precies. Maar dan nam je die tekst die in beeld was. Dus bijvoorbeeld bij deze aflevering zou dat hele lange verhaal zijn over dat schild van Sparta.
Ja, dat je daarmee je medesoldaat beschermt. Ja. Dat je die nooit moet verliezen.
Precies. Maar Ellen Foods die heeft op wieisdemol.be forum, dat is weer een andere forum dan wieisdemol.com forum, die heeft daar gedacht, ja, daar zit misschien wel wat in, maar misschien moeten we niet die tekst nemen die in beeld is, want dat is niet echt een titel, dat is meer een soort spreuk of een soort ondertitel. Wat nou als je kijkt naar wat er op die bordjes staat? Want je ziet steeds die bordjes zo voorbij schuiven.
Ja. Dus er staat de dood van Pandora stond op het bordje en er stonden deze keer mannen met schilden op.
Nou ja, ik ga even ze allemaal af, want het is wel belangrijk voor de hint. Op het eerste bordje stond een alfa teken. Op het tweede bordje stond Pandora. Er staat een vrouw met haar doos in de hand. Op het derde bordje zie je de Minotaurus. Op het vierde bordje de Acropolis. Op het vijfde bordje zie je Apollo. Dat was de god van de kunst en de muziek. En zo die zie je daar met zijn harp, luid, unit. Weet ik veel hoe die oude instrumenten heten. Dan zie je Olympia, de Olympische sporter, de discuswerper. En van deze aflevering zag je drie soldaten met drie schilden. En op die schilden, daar staat het Griekse teken Lambda. Maar die staat er dus drie keer op. En zij heeft in deze hint dan dus per bordje dus een soort titel gegeven aan de aflevering. Dus Alpha, Pandora, Minotaurus, Acropolis, Apollo, Olympia en Lambda, Lambda, Lambda. En dan heb je nog die laatste.
Omega.
Daar staat Omega op. Als je nou van al die titels wel weer de eerste letter van de eerste aflevering, de tweede letter, dan kom je uiteindelijk aan voldoende letters om alsnog, en de juiste letters, om Alina Mol te maken. Enige nadeel is dat het niet lukt met die omega aan het einde, maar wel als je er alfa en omega van maakt. Maar
Nee. Nee, er moet gewoon omega, dat is te veel.
En wat nou als er omega omega gaat staan? Twee eindtekens.
O-M-E-G-A-O. Nee, dat werkt niet volgens mij. 1, 2,
nee,
3,
maar dan...
5,
dan...
6, 7, nee, dan kom je op een E.
Nee, dan valt die van mij wel af.
Ah,
ja.
Shit.
Nee, ik ben ook niet overtuigd.
Oké. Okay.
Sorry.
Ja, nou, laten we dit allemaal heel even 4 seconden berusten.
Ja, ben je bijgekomen?
Ik ben bijgekomen, ja.
Gelukkig. Want dan gaan we toch naar die ene vraag. En tegenwoordig, ja, hij is toch echt veranderd, zien we in de vooruitblik. Het gaat om die ene vraag die in Nederland al 20 jaar lang wordt gesteld. Wie is de mol? Nou ja, volgens mij is er niks veranderd. Is er iemand veranderd?
Ja, ik ga geen andere naam noemen. Maar het zou me net zo min verbazen. Dus Jolien. Maar het zou me net zo min verbazen als het Alina was. Het is echt 51-49. En misschien zelfs wel 50-50.
Maar even jongens, als het Bart is.
Ja.
Wat doen we dan met
zitten
z'n
we er, nou, dan zitten we er heel goed naast.
Ja, ik zou daar dus vrede mee hebben. Maar ik weet niet hoe jullie daarover denken.
Ik zou de beginactie nog steeds heel flauw vinden. Maar gewoon met dit seizoen heb ik sowieso vrede.
Maar ik vind wel dat we dan zo slecht zijn dat we eigenlijk voor volgend seizoen gewoon 3 Belgen moeten vinden die het overnemen.
Die moeten we in ieder geval af en toe om advies kunnen vragen.
Een soort raad van toezicht.
Dan moeten we wel maatregelen gaan nemen als het Bart is.
Ja, nee, zeker. Ja, jij mag ook wel Bart zeggen, gewoon voor de zekerheid.
Nee, ik blijf Waline, want ik heb het goed.
Ja, en ik
heb, dat zou zomaar kunnen.
Ik ben niet zo zeker. Ik blijf ook bij Alina, omdat ik denk, ja, ik zeg nu al wekenlang Alina. En dan ga ik niet voor het einde zeggen, oh, het is misschien toch Jolien. Maar ik zit inderdaad een beetje hetzelfde bij jou als jij, Mark. Het kan al beide kanten op, maar ik neig net iets meer naar Alina. En ik denk nog steeds dat Bart het niet is. Maar zoals ik zei, ik ben heel benieuwd als hij het wel is. Dan ben ik heel benieuwd naar de laatste aflevering. Dat we gaan zien hoe die, of die inderdaad, wat jij net zei, Elge. Als hij dan inderdaad dat spel zo bewust heeft gespeeld met, ik haal dat geld uit de pot en daarna kan ik alles maken. Want ben ik die kandidaat die niet om geld geeft. Ja, dat is ook wel weer een slimme en vooral heel brutale tactiek.
Ja, en eentje die we dan in de komende tijd niet meer zo vaak kunnen zien, ben ik bang.
Nee, dan kan je niet nog een keer flikken, denk ik.
Nee. Maar natuurlijk, dat zou heel vet zijn. Kijk, weet je wat het is als je naar de Follow the Money kijkt? Dan voor deze aflevering dan stond Alina op 2360. Jolien stond op 2940. Nu heb ik bij die eerste opdracht Bart en Jolien allebei 800 gegeven. Want zij hebben wel het meeste renwerk gedaan. En Alina 400, omdat zij wel niet geraakt is. Weet je hoeveel het dan tussen die twee scheelt als je dat verschil optelt?
Ik heb even niet zo snel meegerekend, maar het zal niet veel zijn.
Ja, het scheelt. Ik moet het nog optellen, maar dat gaat echt 300, 400 euro. Misschien 500 euro gaat het verschillen in het voordeel van Jolien.
Op een pot van 22.000
precies.
euro.
Precies. Dat is gewoon echt verdamde weinig.
Ja.
Ja. Het mooie is, over een week is er een nieuwe aflevering van Trust Nobody. En dan hebben we het gewoon over wie de mol is.
Ja, dat
dan
is nog voor het. De nieuwe kijkers nog wel even interessant. Want ik had daar wat verwarring over deze week. In België weten we het gewoon straks, hè? De
tot laatste nu toe, hè?
Ja, oké. Okay, dat is waar. Ja, slag om de arm.
Want dat Gilles dadelijk zo super zwoel die camera in kijkt en zegt, dat zit u volgende week.
Oh, alsjeblieft niet. Nou ja, doorgaans is het inderdaad zo dat in aflevering 8 de laatste woorden zo ongeveer zijn, of niet eens woorden, vaak is het een soort onthulling dat de mol door een deur komt lopen. En dan weet je wie er verloren heeft, wie er gewonnen heeft en wie de mol is. En de rest ziet u volgende week. Dus wat de acties waren en hoe het in elkaar zat. En dat zie je dan de week daarna. Dus ik ga er helemaal vanuit dat wij het weten, hoor.
De lampjes stonden weer op tafel, op de boot, in de vooruitblik.
Mm-hmm.
Dus we gaan in ieder geval één ding weten, want wat ze daar vaak doen is dan zetten ze een soort Chinees schemerlampachtig dingetje, een soort bootslampje haast, op tafel. En tot nu toe was dat eigenlijk altijd de winnaar. Degene die heeft gewonnen, daar gaat het lampje dan op een gegeven moment bij branden. Dus ik ga ervan uit dat we dat sowieso te weten gaan komen. En ik ga eigenlijk ook wel uit gewoon van de mol.
Ik ook. Ja. Ik denk dat dat voor hun vaste kijkers heel raar en echt helemaal niet fijn gaat zijn als dat ineens anders is.
Nee, zeker niet. En voor ons ook niet.
Nee.
Dus volgende week, weet het, maken we wel gewoon een podcast naar de rand waarin we ook gewoon de proeven nog nabespreken. Alleen dan lekker met de kennis van, oh, mooi, nu zie je het inderdaad. Oh, Aline doet dat. Oh ja, inderdaad, weet je zo. Dat volgende week. Voor nu bedankt voor het luisteren. En totdat het volgende week zondag is, kun je nog steeds je theorieën, hints, verdenkingen opsturen, zodat we achteraf samen kunnen huilen of je kunnen feliciteren. Doe dat via alle kanalen die je hebt. En dan spreek ik je heel graag volgende week.
Trust nobody.